Broeders en zusters, ook vanmiddag gaan we weer naar Romeinen hoofdstuk 11. En van Romeinen 11 lees ik vanaf vers 11. Waar staat, zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden. Dat zij verre, maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. En indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Want ik spreek tot u heidenen, voor zover ik der heidenen apostel ben. Ik maak mijn bediening heerlijk, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enigen uit hen behouden mocht. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. En indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. En zo enige der takken afgebroken zijn en gij een wilde olijfboom zijnde in derzelfde plaats zijt ingeënt en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden, zo roem niet tegen de takken. En indien gij daartegen roemt, gij draagt de wortel niet, maar de wortel u. Gij zult dan zeggen, de takken zijn afgebroken opdat ik zou ingeënt worden. Het is wel, zij zijn door ongeloof afgebroken en gij staat door het geloof. Zijt niet hooggevoelende, maar vrees. Want is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe dat hij ook mogelijk u niet sparen. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. De strengheid wel over degenen die gevallen zijn, maar de goede tierenheid over u, indien gij in de goede tierenheid blijft. Anders zult ook gij afgehouden worden. Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden, want God is machtig om dezelfde weder in te enten. Want indien gij afgehouden zijt uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen nature in de goede olijfboom ingeënt, hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geënt worden? Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelven, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Tot zover. En dat was het gedeelte wat we gelezen hebben, is eigenlijk het meest fundamentele gedeelte van deze hoofdstukken. Want daarin ligt alles wat in deze drie hoofdstukken is beschreven feitelijk opgesloten. Het is dan ook niet voor niks dat juist over dit gedeelte altijd de vragen gesteld worden. Althans, dat is mijn ervaring. Het overkomt me nog wel eens, nog vrij regelmatig zelfs, dat iemand ontmoet die ik niet ken, maakt even een praatje enzovoort, en vraagt dan meteen, wat denkt u over die olijfboom uit Romeinen 11? En dan laat ik het meestal maar zo. Daar zeg ik meestal niet te veel over. Meestal heeft men er dan al een idee over. En ik spreek het gewoonlijk ook niet meteen tegen. Want ja, dat is in een paar woorden ook inderdaad niet uit te leggen wat hier gezegd wordt. Het is per slot ook de climax van deze drie hoofdstukken. En in zekere zin van vier hoofdstukken. Want het gaat inderdaad om drie hoofdstukken, maar de drie hoofdstukken zijn naar aanleiding van hoofdstuk 8. Namelijk het hoofdstuk waarin gesproken wordt over het eerstgeboorterecht van de gemeente in onze dagen. En alles wat daarbij hoort. En de vraag die dan natuurlijkerwijze oprijst is, hoe zou de gemeente van vandaag dat eerstgeboorterecht kunnen hebben? Hoe zou die gemeente dat uitverkoren volk kunnen zijn? Dat koninklijke volk, dat priesterlijke volk, daar toch deze dingen oorspronkelijk aan Israël gegeven zijn, dan wel beloofd zijn. En dat is ook zo, dat laatste. Maar in deze hoofdstukken wordt dan vervolgens uitgelegd hoe deze gedachte die in Romeinen 8 aan de orde komt inderdaad in onze dagen van toepassing is op wat wij nu maar gemakshalve de gemeente noemen. Waar het om gaat, en ik ga het natuurlijk niet allemaal samenvatten, maar wel de versen die we vorige keer besproken hebben. Waar het om gaat namelijk is dat God weliswaar zijn volk niet verstoten heeft, maar het neemt echter niet weg dat het volk als zodanig en dus officieel zich niet meer bevindt in de positie waarin het vroeger verkeerde. En die positie, dat blijf ik herhalen, dat is de positie van het uitverkoren volk. Maar het uitverkoren volk is niet het uitverkoren volk opdat het voor altijd zou behouden worden of in de hemel komen of een nieuwe schepping worden of een eeuwig leven zou ontvangen of zoiets. Het uitverkoren volk is dat volk wat God zich verkoren heeft van tussen de overige volkeren uit om in het bijzonder God te dienen. Het is een volk waarvan hij gebruik maakt, een volk wat hem zou dienen. En in de praktijk betekende dat dat aan dat volk de woorden Gods waren toevertrouwd en dat dat volk de opdracht en verantwoordelijkheid had om het woord Gods in het algemeen bekend te maken aan de overige volkeren. Kortom, het was een priesterlijk volk met priesterlijke verantwoordelijkheid. Dat is waar het om gaat. En de gedachte is dat die verantwoordelijkheid, die positie in onze dagen niet ingenomen wordt door Israël. En ik bedoel het officiële Israël. En in onze dagen is dat het Joodse volk. Wie daar ook toe mogen behoren. Maar het komt aan dat volk niet toe, maar integendeel, het is gegeven aan een ander volk, waarvan ik dan gemakshalve zeg dat het is in de praktijk de gemeente. Helemaal theoretisch ligt het ingewikkelder en dat is nou eenmaal het probleem van deze hoofdstukken en van nog een paar hoofdstukken trouwens in het Nieuwe Testament. Want, en laat ik dat dan maar meteen weer zeggen, het is ongetwijfeld correct om het zo te zeggen, namelijk de functie van het Joodse volk is overgenomen door de gemeente. Dat is zo. En ik stem dus in met het idee, of met de formulering, dat de gemeente in de plaats van Israël gekomen is, vooropgesteld dat wij weten welke plaats dat is. Dat zeg ik er altijd bij. Welke plaats is dat? En daar wordt gewoonlijk helemaal niet over nagedacht. De discussie gaat gewoon over de vraag of Israël vervangen is door de gemeente. En tot op zekere hoogte is dat inderdaad juist. Maar punt 1, het is een tijdelijke aangelegenheid die kenmerkend is voor onze tegenwoordige bedeling. En punt 2, we zouden begrijpen dat het uitverkoren volk weliswaar als het goed is bestaat uit gelovigen, maar het is niet altijd het geval. En daarom is het ook moeilijk te zeggen dat het de gemeente is. Begrijp je me goed? Ik doe het gewoon om je wakker te schudden, dat we daarna wat rustiger aan kunnen doen. Begrijp je me goed? U kent hoogst waarschijnlijk, dat neem ik maar aan, deze gelijkenis, want zo noem ik het voor het gemak maar, deze gelijkenis van deze tamme en deze wilde olijfboom. En de gedachte is dat natuurlijke takken van de boom zijn afgesneden en vervangen zijn geworden door takken die afkomstig zijn van de wilde olijfboom. En daarmee nemen ze een bevoorrechte positie in. Ze zijn geënt, ingeënt heet de uitdrukking, maar ze zijn geënt op, want zo zeggen we dat tegenwoordig, ze zijn geënt op de tamme olijfboom en ze zijn de vettigheid, hoe dat maar heten mag, van die tamme olijfboom deelachtig. Dat is een gezegende, bevoorrechte positie. Tot zover is makkelijk te zeggen hoe het in elkaar steekt. Namelijk, de boom, zeggen wij dan, is Israël als zodanig, het uitverkoren volk. Maar die takken die ongelovig waren, zijn afgesneden. En enkele takken zijn blijven staan, namelijk op grond van geloof. Want er is altijd een gelovig overblijfsel in Israël. Hebben we vorige keer over gesproken. Zo is er ook nu, zegt de apostel, een gelovig overblijfsel. Dat zijn dus takken die niet afgesneden zijn. En daarna krijgen wij, er zijn andere takken voor in de plaats gekomen. Dan zeggen we, ja, dat zijn de gelovigen uit de heidenen. En gezamenlijk is het de gemeente. Tot zover is er ook eigenlijk niks tegen in te brengen. En meestal laat ik het ook maar zo. Dat wil zeggen, als er discussie over is, laat ik het me zo. Maar als ik het moet bespreken tegenwoordig, dan wil ik zeggen dat het toch zo niet helemaal klopt. Dat kan namelijk niet, want je komt, als je verder leest, in grote problemen. Want het vervolg op het verhaal is inderdaad dat takken, dat die wilde takken die geënt zijn op de tamme boom, eventueel toch weer afgesneden zullen worden. Als dat de gemeente is, ja, dan kan dat niet. De gemeente zal nooit worden afgesneden. Het is een prachtige redenering tot onderbouwing van de zogeheten leer van de afval der heiligen. Want zo heet die leer. Die zegt, ja, het is leuk als je tot geloof komt, maar dan ben je wel behouden. Maar je moet het wel vasthouden, want je kunt het weer verliezen. Je kunt alsnog weer verloren gaan. Het is een tamelijk dwaze redenering, omdat iemand dan geacht wordt in staat te zijn om zijn eigen geboorte, wedergeboorte, zijn eigen geboorte ongedaan te maken. Dat kan natuurlijk nooit. En bovendien, dan zegt men, ja, maar dan raakt men het eeuwig leven kwijt. Dat is nog belachelijker, want eeuwig leven kan men niet kwijtraken, omdat het per definitie onmogelijk is. Eeuwig leven is eeuwig leven, omdat men het niet kan kwijtraken. Dat heb je toch, hè? Eeuwig leven is eeuwig leven, omdat het beklijft, om zo te zeggen. Het blijft. Onvergankelijk leven. Enzovoorts. Dus dat is onmogelijk. Maar dan is vervolgens de conclusie, wij gaan weliswaar nooit meer verloren, want dat kan niet. Maar dan zijn die takken op die boom niet de gemeente. En als het niet de gemeente is, wat is het dan wel? En daar heb je dus je grote probleem. Daarom is het verhaal nooit kloppend te krijgen. Daardoor blijven er ook altijd discussies over bestaan. De gedachte is namelijk niet dat het gaat om mensen die behouden zijn of behouden worden, of over de gemeente of Israël als zodanig. Dat is eigenlijk nooit een goede definitie van het geheel. Waar het om gaat namelijk is dat God zich nu op aarde een volk heeft verkozen. Dat verantwoordelijk is om de priesterlijke functie van het uitverkoren volk te vervullen. Maar als de leden van dat volk ongelovig worden, worden zij weer afgesneden. En dat zal ook inderdaad in het algemeen in de toekomst gebeuren. Zodat de vraag is, welk volk is het? En het antwoord kan niet zijn de gemeente. Want dat wordt niet afgesneden. En bestaat per definitie uit gelovigen. Enzovoorts. En het antwoord is dat het gaat om de 10 stammen van Israël. Want God heeft de verantwoordelijkheid voor het priesterschap weggenomen van de 2 stammen. Namelijk van de Joden en daarmee van de tamme olijfboom. Maar God heeft diezelfde verantwoordelijkheid in het algemeen alsnog gegeven aan de wilde olijfboom. Maar niettemin toch een olijfboom. Heb je dat? Het lost een heleboel vragen op die men dikwijls niet durft te stellen, omdat men weet dat men problemen krijgt. Maar alle vragen die ik over het gedeelte zou kunnen stellen, die ik zou kunnen stellen, zijn zo zonder meer te beantwoorden, zonder enig probleem. Olijfboom, daar kun je van aantonen, het is Israël. Wel als een tamme olijfboom Israël is, wat is dan een wilde olijfboom? Ook Israël, maar een ander deel. En als een tamme olijfboom Joods is, wat is dan een wilde olijfboom? Ja, dan zijn het dus niet de 2, maar de 10 stammen. Dat is het verhaal. En dat betekent in het algemeen dat deze priesterlijke verantwoordelijkheid gegeven is aan de 10 stammen van Israël. En als die in hun geloof niet blijven en ontrouw worden, zullen ook zij weer worden afgesneden. Dat is wat in de toekomst gaat gebeuren. En dat hangt samen met de opname van de gemeente, uiteraard. Was maar alleen omdat na de opname van de gemeente ook onder de 10 stammen geen enkele gelovige meer is. En dan kan het moeilijk de positie van priesterlijk volk innemen. In elk geval. Begrijp je?
We zijn er niet meer. We zijn er niet meer.
Nee, precies. Dan blijven alleen ongelovigen achter van dat volk. En dat volk kan dan niet meer de priesterlijke functie vervullen. Het wordt afgesneden. Dat is de gang van zaken. En daarmee zijn feitelijk alle vraagstukken rond dit schriftgedeelte opgelost. Maar ik ga er nog wel wat uitgebreider op in straks. Het was maar even om uw gedachten los te maken. En bovendien, dit zeg ik allemaal niet voor het eerst natuurlijk, dit soort waarheden. Dus ik neem gewoon de draad op nu vanaf vers 11. Daar zijn we vorige keer geëindigd, dacht ik. Dat is ook een goed einde, omdat vers 11 aansluit bij vers 19 van hoofdstuk 10. Daar waren we dus al. Namelijk, zij hebben gestruikeld. Niet, dat is het Joodse volk dus. Niet opdat zij vallen zouden, niet zozeer omdat het, niet omdat het de bedoeling was, maar het is wel gebeurd. En God heeft het ten goede gebruikt. En omdat het ten goede gebruikt is, kan men eventueel de vraag stellen, was het dan de bedoeling dat het zo zou gaan? En het antwoord is nee. Dat in zichzelf is voldoende thema om de hele middag over te spreken, overigens. Maar we komen dan wat buiten het onderwerp terecht. Het feit dat wij wellicht, misschien zelfs in ons eigen leven, kunnen vaststellen dat God de dingen gebruikt ten goede, betekent nog niet dat God ze ook zo gewild heeft. Heb je dat nog? Sommigen zijn namelijk zo hoogmoedig of arrogant. Ik bedoel u niet persoonlijk, maar ik weet nooit zo gauw ik het beter moet zeggen. En korten, sommigen zijn zo hoogmoedig en arrogant dat ze zeggen, het is met mij toch heel goed gekomen. Dat wat er ook verkeerd gegaan is, God heeft het kennelijk zo gewild, want het is allemaal heel goed uitgepakt. En dat is een misverstand. Zo werkt het namelijk niet. Voor zover het goed uitpakt, gebruikt God de dingen ten goede. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij de dingen zo gewild heeft. En zo is het ook met het Joodse volk, zo wordt het hier ook gezegd. Er wordt vastgesteld dat de val van het Joodse volk in ieder geval ten goede gekomen is aan heidenen. Vermoedelijk in het bijzonder die heidenen die dan rechtstreeks van doen hebben met die 10 stammen van Israël. Maar daar gaat het nog niet eens over. Maar het is ten goede gekomen aan de heidenen. Door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, staat er immers. Dus is het goed uitgepakt. En de vraag was dan, heeft God het dan van tevoren zo gewild dat het Joodse volk zou struikelen? En het antwoord is, helemaal niet. Maar God heeft het gebruikt ten goede. En dat is een uitdrukking die trouwens ontleend is aan 2 bladzijden eerder. Hè? Hoofdstuk 8 vers 28. Waar die uitdrukking dus inderdaad gebruikt wordt in precies dezelfde context. In verband met wie nou eigenlijk eerst geboren is, wie tot zonen zouden worden gesteld en dat soort dingen meer. En hier vind je er dus een nadere toelichting op. We weten dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor degenen die na zijn voornemen geroepen zijn tot zoonschap. En dus tot eerstgeboorterecht en dus tot priesterschap en koningschap. Daar gaat het nog steeds over. Nou goed, en God heeft dus ook de struikeling van het Joodse volk gebruikt ten goede, want door hun val is de zaligheid de heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken, zegt 11 vers 11. En de uitdrukking om hen tot jaloersheid te verwekken is in de eerste plaats ontleend aan 10 vers 19, maar via dat vers ontleend aan Deuteronomium 32. Dat hebben we dus al besproken, want het staat in de wet al, hè? Ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. En dat betekent door een volk wat geen volk is. Zo staat het hier trouwens ook. Door geen volk. Door Lo-Ami, door een onverstandig volk enzovoort. En ik roep u maar weer in herinnering, omdat ik altijd bang ben dat er nog iemand is die het niet begrijpt. Ik roep u maar in herinnering dat als er staat dat de zaligheid de heidenen gezonden is, of aan de den heidenen is geworden, dat dat niet betekent, namelijk niet betekenen kan, dat op grond van de val van het Joodse volk nu ineens heidenen tot geloof kunnen komen en eeuwig leven kunnen ontvangen. Zo wordt het, voor zover ik weet, altijd gelezen. Ik heb het nog nooit anders verklaard gehoord en gezien. Maar het is een dwaasheid. Ik zeg het nu wat grof, maar ik bedoel het niet zo lelijk. Maar het is een dwaasheid omdat wij allen weten, ook degenen die dat zeggen, dat heidenen altijd al tot geloof konden komen en behouden worden. En het mooiste voorbeeld daarvan vind ik Abraham zelf. Want er was een heiden, toch? En hij geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En nog eerder, want er bestond geen Israël. En nog eerder, Abraham vond genade in de ogen des Heren. Noach vond genade in de ogen des Heren. Noach was een rechtvaardig man, staat er allemaal. Zijn geloof werd gerekend tot gerechtigheid. Het is altijd al zo geweest. En heel de geschiedenis door komen ze tegen, ook nadat dat het volk Israël bestond. Wat denk je van Caleb, de Kenizziet? Een van die twee die uit Egypte verlost werden en in Canaan aankwamen. Maar van geboorte was ze niet eens Joods of Israëlitisch. Daarom heette hij ook zo, hè, Caleb. Een hond. Een heidenhond. Dus, eigenlijk. Enzovoort. En wat denkt u van Rut, de Moabitische? Of van Naaman, de Syriër? Of van, de Heer Jezus haalt het vervolgens zelf aan, die weduwe van, wat was het ook weer? Sarepta Sidonis. Sarfat, ja. Bij Sidon. Enzovoorts. Tot er waren vele weduwe, zei de Heer Jezus, tot zijn tijdgenoten, tot de Joden in de synagoge daar in Capernaum. Er zeiden, waren vele weduwen in Israël, maar tot niemand van die werd Elia gezonden dan tot die in Sarepta Sidonis. En er waren vele melaatsen in Israël, maar niemand werd genezen dan Naaman de Syriër. Toen werden ze woest, zijn publiek. Ze begonnen meteen met stenen te gooien. Omdat ze begrepen waar het over ging. Heidenen namelijk. Maar het kon altijd al, het is ook altijd zo geweest. En ook de Heer Jezus predikt het evangelie aan heidenen. Ging de grens over enzovoorts en predikt aan heidenen. En als u zegt, maar het was niet de bedoeling. Dan zeg ik, nee, misschien niet in eerste instantie. Maar hij deed het wel en daar gaat het maar om. Een praktische aangelegenheid. Toch, het was altijd al zo geweest. Daar is niks aan veranderd. Dat betekent de uitdrukking dus ook niet. Dat kan het ook niet betekenen. Het zou zelfs helemaal niks betekenen overigens. Want de bevoorrechte positie van Israël als uitverkoren volk hield immers in dat hen de woorden Gods waren toevertrouwd. Romeinen 3. En dat ze dus verantwoordelijkheid hadden om de woorden Gods te prediken aan de heidenen. Datgeen niet kan of geen zin heeft als heidenen niet deel konden krijgen aan de zegeningen van de God van Israël. Het was dus altijd al zo. En voor degene die volhouden dat Paulus degene is die het evangelie naar de heidenen gebracht heeft, ja, dat is helemaal een nogal naïef standpunt. Ik heb het vroeger ook wel eens gezegd, maar ik zeg er nu van, het is een zeer naïef standpunt, omdat de Bijbel heel uitdrukkelijk leert dat dat niet Paulus was, dat was Petrus. Voor zover na Pinksteren, officieel en met goddelijke goedkeuring, publieke goedkeuring zelfs van Gods wegen, voor zover het evangelie zo naar de heidenen, aan de heidenen gepredikt werd, was het niet Paulus, maar Petrus. Want u kent dat schriftgedeelte toch, hè? Hoe Petrus in Jeruzalem op de eerste grote synode, zal ik maar zeggen, of was het een concilie, maar op de eerste grote broedervergadering in Jeruzalem, de legendarische woorden uitsprak in het bijzijn van notabene de apostel Paulus. Mannen, broeders, gij weet hoe God van overlang mij verkoren heeft dat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen. En daarna voegde hij eraan toe dat voor zover hij er verstand van had en gezien had, de Joden op dezelfde wijze behouden moesten worden als de heidenen. Dat is geen verspreking, dit zegt hij. Dat de Joden op dezelfde wijze moeten behouden worden als ook de heidenen, namelijk zonder de wet. Want daar ging het vraagstuk over, hè? Daar. Dat wil zeggen, zo zit het dus niet. En daar gaat het hier ook niet over. Wat hier staat, of waar het hier over gaat, is over de verantwoordelijkheid van het uitverkoren volk als zodanig. Het volk van eerstgeborenen, het volk van koningen en priesters, het volk van zonen, dat is eerstgeborenen, enzovoorts. En de gedachte in hoofdstuk 8 was dat die verantwoordelijkheid terecht is gekomen bij de gelovigen en zelfs in het bijzonder die uit Rome. Bij heidenen dus, daar gaat het over. Niet of men behouden is, maar of men de verantwoordelijkheid heeft voor de zaligheid als zodanig. Niet of men een deel aan heeft, maar of men er verantwoordelijk voor is en het zou moeten bewaren en prediken enzovoorts. Of men een bediening heeft ontvangen of niet. En dat zijn twee totaal verschillende dingen. Ook theoretisch is het voor de individuele gelovigen mogelijk dat hij inderdaad behouden is, dat hij eeuwig leven heeft ontvangen, maar het betekent individueel niet meteen of noodzakelijk dat hij nou ook een bediening heeft. Het is de bedoeling dat hij die krijgt, na verloop van tijd in elk geval, maar niet noodzakelijk. Het is niet hetzelfde namelijk. En dat is maar waar het om gaat, hier. En als hier dus staat dat de zaligheid de heidenen geworden is, om daarmee de Joden tot jaloersheid te verwekken eventueel, betekent het dus dat deze priesterlijke verantwoordelijkheid om het woord Gods te bewaren en te prediken, dat deze priesterlijke verantwoordelijkheid gegeven is aan heidenen en in ieder geval is weggenomen van het Joodse volk. En strikt genomen gegeven is aan een ander volk, vers 19 van hoofdstuk 10. Een ander volk. Een volk dat niet het uitverkoren volk was, maar dat het nu op een of andere wijze geworden is. Het was Loami. En hier kun je nog zeggen, dat is in de praktijk dus de gemeente. Later kun je dat niet meer volhouden, vandaar dat ik dat meteen maar vast gezegd heb. In de praktijk blijkt dat gewoon te slaan op de 10 stammen van Israël. Want het verhaal blijft dat op dezelfde officiële wijze waarop de Joden op regeringsniveau, op het hoogste niveau dus, de Heer Jezus en daarmee heel het nieuwe verbond hebben afgewezen. Op hetzelfde niveau hebben de 10 stammen op het hoogste regeringsniveau bij monden van hun koningshuis namelijk het evangelie aanvaard. Dat is het verhaal. En bovendien speelde zich dat grotendeels nog af in Rome ook. En is die gebeurtenis zelfs ervoor verantwoordelijk dat in Rome deze gemeente uit de heidenen ontstaan is. Dat heb ik allemaal al verteld hier, dacht ik. Maar ik haal het nog maar even een keer aan. Dat is waar het over gaat. En hoewel wij het misschien niet meteen begrijpen wat we hier lezen, voor deze gelovigen in Rome zelf moet dat meteen duidelijk geweest zijn. Nou goed. De zaligheid is dus gegeven aan de heidenen. Niet in de zin van dat heidenen zalig worden, dat was altijd al zo, maar dat de heidenen deze zaligheid zouden bewaren en daar hun bevoorrechte positie aan ontlenen. Als volk van eerstgeborenen. En dat komt uiteraard toe aan Efraïm en daarmee aan de 10 stammen, want dat is wat van Efraïm in het Oude Testament al gezegd wordt, zelfs in het bijzonder in Jeremia 31, waarin het bijzonder gesproken wordt over dat nieuwe verbond dat gesloten zou worden, enzovoorts. Hangt er echt rechtstreeks mee samen. Nou goed, we komen erop terug. Vers 12 dan maar, waar dan staat, indien hun val de rijkdom is der wereld. En men zou die uitdrukking niet op zichzelf lezen, men zou de parallel meteen meelezen. Namelijk, en hun vermindering de rijkdom der heidenen. Dus twee keer hetzelfde uiteraard. En voor zover het verschillend is, zou men bij elkaar op moeten tellen. Hun val is namelijk hun vermindering. De rijkdom is uiteraard de rijkdom. En de wereld wil zeggen de heidenen. Die heb je toch, hè? Twee volkomen synonieme zinnetjes. Hun val is de rijkdom der wereld. Hun vermindering is de rijkdom der heidenen. Val is vermindering. Hun achteruitzetting, zal ik maar zeggen. Hun ontslag uit de priesterlijke dienst. Want daar komt het op neer. En dat is geworden tot rijkdom der wereld, namelijk der heidenen. Want de gedachte is dat die priesterlijke verantwoordelijkheid gegeven is aan heidenen. En dus gegaan is naar de wereld. Van het Joodse volk is weggenomen enzovoorts. Waarna de apostel zegt, want daar gaat het feitelijk in deze zin om, dat weliswaar hun val, de val van het Joodse volk, hun vermindering, hun struikeling, met de term uit het voorgaande vers wilde ik zeggen, is dat zo? Ja, een struikeling uit het voorgaande vers. Als dat hun vermindering al is tot rijkdom der wereld, wat moet het allemaal niet wezen als dat Joodse volk alsnog tot geloof zal komen in de toekomst? Toch? Als hun vermindering al is tot rijkdom de wereld, hoeveel te meer hun volheid? Aardig is dat daarmee de begrip volheid automatisch verklaard wordt. Want wat is de volheid van dat volk dan? Wel, het tegenovergestelde van hun val of struikeling of vermindering. Toch? En waar hun val en struikeling, hun vermindering gewoon is, hun ongeloof, hun afwijzing van de Messias, om het eenvoudig te zeggen, dat betekende dus dat hun volheid gewoon hun bekering zal zijn, namelijk hun aanvaarding van de Messias. En dat zal namelijk nog veel meer tot rijkdom der wereld en der heidenen zijn. En wij zouden bovendien de conclusie trekken, dat, nee, laat ik het anders zeggen. Wij weten dat de bekering van het Joodse volk zal leiden tot de openbaring van het koninkrijk van hun Messias. Over de hele wereld, aan alle volkeren, zodanig zelfs dat in ieder geval bij de aanvang van de 1000 jaren er geen enkele ongelovige op aarde zal zijn. Beter kan het in deze oude wereld niet. Dat is beter dan kennelijk dan de rijkdom der wereld en de rijkdom der heidenen in de tegenwoordige tijd. Hun val is tot rijkdom der heidenen, tot rijkdom der wereld, maar hun volheid zal dat nog veel meer zijn uiteraard, tot rijkdom der wereld en der heidenen. Waaruit dus volgt dat hoewel er staat rijkdom der wereld en rijkdom der heidenen, in vers 12, het kennelijk toch niet betrekking heeft op heel de wereld en op alle heidenen. Want dat komt pas bij hun volheid. Kan niet missen. Die begrijpt u toch hopelijk, hè? Dus dan is de volgende vraag: welk deel van de wereld en welke heidenen zijn er bedoeld in vers 12? Dat kan maar een deel zijn. En dan zijn we weer terug bij de 10 stammen van Israël. Dat is het verhaal. En begrijp u me goed? Ik heb het al eens eerder gezegd, zeg het nu nog maar weer. Mensen vergeten het heel gemakkelijk. Ik zeg 10 stammen van Israël voor wat betreft deze bevoorrechte positie. Maar het betekent automatisch dat waar die 10 stammen officieel tot aanvaarding van de Messias kwamen en hem aanvaarden als hun Heer en hun God, betekent het automatisch dat welke heiden ook tot geloof komt in diezelfde God van de 10 stammen... hij naar Gods maatstaven deel krijgt aan die 10 stammen. Heb je dat nog? Zodat in de praktijk afkomst in heel dit verhaal, in de praktijk dus geen enkele rol van enige betekenis speelt. Zeg er maar voor alle duidelijkheid bij. Want anders dan moeten we onze eigen geslachtsrekeningen nagaan om te kijken of wij er ook bij horen of niet. Maar in dat verband zei de apostel, wij zouden ons niet begeven tot oneindelijke geslachtsrekeningen. Geslachtsrekeningen die tot niets dienden. Dat zijn die geslachtsrekeningen uiteraard. Maar goed, dat was even voor alle duidelijkheid dan. Hun val is dus de rijkdom der wereld, hoeveel te meer hun volheid. Maar hun volheid is dus hun uiteindelijke definitieve officiële bekering als volk in de toekomst. Kan dat dan? Jazeker, God heeft zijn volk niet verstoten. En ieder die komt tot geloof enzovoorts, krijgt deel aan de beloofde zegeningen. En wie het ook is, wie tot geloof komt, krijgt deel aan de olijfboom, zo te zeggen, vooruitgrijpend op volgende versen. Maar feitelijk had ik moeten zeggen, krijgt deel aan de gemeente als zodanig. Daar gaat het maar om. Het begrijpen van de betekenis van de uitdrukking hun volheid aan het eind van vers 12 is van het allergrootste belang voor het juiste verstaan van vers 25. Want daar zijn ook altijd de vragen over. De vragen zijn altijd, wat is die olijfboom eigenlijk? Hoe zou men die moeten definiëren? En de andere vraag is, wat betekent vers 25? En eigenlijk, wat betekent de laatste zin van vers 25? Namelijk, totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Waarom er problemen over bestaan, weet ik niet, want ik vind er niks moeilijks aan. Maar misschien is het wel zo dat de problemen om het vers ontstaan doordat er in vele Bijbels onder vers 25 van hoofdstuk 11 een verwijzing is afgedrukt naar Lucas 21 vers 24. En die zou je zodanig moeten doorstrepen dat je hem echt niet meer lezen kunt. Want heeft er helemaal geen mee te maken. Nee, helemaal niets heeft het ermee te maken namelijk. Want in Lucas 21, zoals je ziet, gaat het niet over de volheid der heidenen. Toch? Je kunt daar de hele uitdrukking zelfs niet vinden. Het gaat daar over heel andere dingen. Alleen wat in de verte men enige verwantschap in de uitdrukkingen ziet, heeft men die verwijzingen bijgezet. Maar het heeft er niks mee te maken, want in Lucas 21, vers 24 staat, of wordt geschreven over de tijden der heidenen die vervuld zouden worden. En dat is niet hetzelfde als dat de heidenen vol zouden zijn. Ik kan het niet missen. De verwijzing die erbij moet staan, die mis ik. En in mijn Bijbel staat die er ook weer niet meer bij. Ik ben altijd trouw met de verwijzingen bijschrijven, maar mijn Bijbels gaan niet zo lang mee. Dus ik moet regelmatig een nieuwe, ben ik al mijn aantekeningen weer kwijt. Hè? Dat is heel vervelend. Maar die tijden der heidenen uit Lucas 21 worden ergens bij een van de grote profeten genoemd. En daar gaat het over dat hun termijn voorbij is. En dat betekent dat er een oordeel over de heidenen zou komen. Waarom? Wel omdat de heidenen juist niet vol zijn. Toch? Want volheid hebben ze juist gelezen. Indien hun val is, dat rijkdom de wereld, hoeveel te meer hun volheid. En hun volheid is hun bekering. En weer in het bijzonder die van het Joodse volk. En volheid der heidenen heeft dus van doen met bekering van heidenen. Maar de vervulling van de tijden der heidenen heeft juist van doen met dat ze helemaal niet bekeerd zijn. En dat er daarom een oordeel over hen komt. Begrijpt u die? Het zijn uitdrukkingen die niets met elkaar te maken hebben. Want waar het in Romeinen 11 vers 25 over gaat, is over de volheid der heidenen. Dat zijn uiteraard diezelfde heidenen die rijk zijn geworden door de val van het Joodse volk dat niet vol is. Hun val is tot rijkdom der heidenen. Hoeveel te meer hun volheid, die van de Joden. Maar deze heidenen zullen ook vol zijn. Dat wil zeggen, het gaat om gelovigen uit de heidenen. En in de praktijk is de volheid der heidenen dus gewoon de gemeente. Want hoe heet dat, bekeerde heidenen? Begrijp je hem goed? Het Joodse volk blijft verhard, althans gedeeltelijk, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Wat is de volheid der heidenen dan? De volheid der heidenen bestaat uit de verzamelde gelovigen uit de heidenen in de tijd van de terzijdezetting van het Joodse volk. Ja, wie dat zijn, dat is toch gewoon de gemeente van vandaag. En daarna, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. De enige goede vraag die je nu nog mag stellen is, totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Je kunt me twee vragen stellen. De ene is, wat is de volheid der heidenen? En de andere vraag is,
ik zie de opname voor.
Ja, de andere vraag is dus, waar gaan ze in?
De hemel.
Ja, de hemel in. Waar gaan ze in? De hemel in. Het gaat niet over een tijd die ingaat, of zelfs uitgegaan is, want zo wordt het gewoon gelezen. Een tijd ingaan is trouwens sowieso een rare uitdrukking. Nee, het gaat gewoon over de volheid der heiden, namelijk de gemeente die zou ingaan. Waarin? In heerlijkheid. Dat is toch niet zo moeilijk, dat is wat in Romeinen 8 beschreven is. Onze aanstelling tot zonen, bij de verlossing van ons lichaam. De heerlijkheid waarheen wij onderweg zijn. Onze officiële aanstelling op grond van de roeping waarmee wij geroepen zijn. Enzovoort. Dat is toch niet zo moeilijk? Is de hemel zelf waarin we zullen ingaan. In onze heerlijke positie. En feitelijk hemelse positie dus. Dat is het idee. En daarna pas zal geheel Israël zalig worden. En dat staat dan vervolgens. Maar goed, misschien komen we eraan toe, maar ik denk het niet. En daarom heb ik het vast even aangehaald. Dus ik ga terug naar vers 12 en 13. Hoeveel te meer hun volheid. De gedachte is dan vervolgens, kunnen Joden dus tot geloof komen en behouden worden? Ja, wis en waarachtig wel. Kunnen ze deel hebben ook aan dit priesterlijke volk? Ja, als ze komen tot geloof in de God, dan wel de Messias van dat priesterlijke volk. Maar kijk eens hier, als iemand uit de 10 stammen zich onderwerpt aan de Joodse wetten, in de breedste betekenis van de term, wordt hij alsnog Jood. Dat is toch niet zo moeilijk? Iedereen kan Jood worden als hij wil. Er is niks moeilijks aan. En maar andersom kan ook natuurlijk dan. Iedere Jood kan deel krijgen aan de 10 stammen van Israël, zullen we zeggen. Of aan de gemeente, net wat u wilt, maakt me nu niks uit. Dan moet men gewoon zeggen, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Punt. Dus het is moeilijk aan. Het verhaal, maar dat heb ik u verteld, hè. Als de Britse vorst de eerste is, de eerste vorst, de eerste koning op aarde is die officieel komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, als de Messias, zal ik maar zeggen, dan is die Messias vanaf dat moment de Messias van het Britse volk. En als daarna een Nederlander komt tot geloof in diezelfde Messias, betekent dat hij deel krijgt aan de Messias van het Britse volk en hij wordt dus Brits. En Brits is mooi om te zeggen, want dat betekent dat hij deel krijgt aan het verbondsvolk, hè. Wat blijft het Hebreeuws? Toch? En als u de Britse te moeilijk vindt, zeg ik gewoon de gemeente. Maar goed, dan is de basis van het verhaal eigenlijk weg. Maar dat is de gang van zaken. Zoals een heiden Jood kan worden, zo kan een Jood heiden worden. En zoals iemand uit Efraïm kan toetreden tot de stam van Juda, kan iemand uit Juda toetreden tot de stam van Efraïm. Waarom nou niet? Bovendien dat iemand uit de 10 stammen kan deel hebben aan Juda, dat weten wij omdat wij in de Bijbel in Lucas 2 die dame tegenkomen uit de stam van Azer. Maar ze wordt gewoon als Joods beschouwd, maar ze is uit de stam van Azer. Hanna. Dat is toch geen enkel punt? Nou goed, daar gaat het dus. Dus een Jood kan tot geloof komen en wij zeggen meestal gewoon als een Jood tot geloof komt wordt hij toegevoegd aan de gemeente. Alleen je hebt tegenwoordig zoveel vreemde leringen bij gebrek aan een beetje algemene bijbelkennis dat er ook beschouwd, maar ze is uit de stam van Azer. Hanna. Dat is toch geen enkel punt? Nou goed, daar gaat het dus om, hè. Dus een Jood kan tot geloof komen en wij zeggen meestal gewoon als een Jood tot geloof komt wordt hij toegevoegd aan de gemeente. Alleen je hebt tegenwoordig zoveel vreemde leringen bij gebrek aan een beetje algemene bijbelkennis dat er ook zijn die zeggen nee dat is wat anders en als een Jood tot geloof komt krijgt hij deel aan een andere gemeente dan een heiden die tot geloof komt. Dat is een nogal dwaze aangelegenheid overigens, omdat we om zeker te weten bij welk volk wij horen, dus een heel uitgebreide, degelijke en zeer ver teruggaande stamboom moeten hebben, anders weten we niet tot welke gemeente wij horen. Nee, het wordt echt geleerd dat er twee gemeenten zijn, één uit de Joden en één uit de Heidenen. Ik heb zelfs iemand horen vertellen dat als je tot geloof kwam via de prediking van Petrus, kreeg je deel aan de Joodse gemeente. En als je tot geloof kwam via Paulus, kreeg je deel aan de Heidense gemeente. Hetgeen sowieso problematisch is, omdat in zeker opzicht Paulus ook als Jood gerekend kon worden. In zeker opzicht. En aan de andere kant, wij hebben die van Petrus of van Paulus, of wij hebben het van Petrus en Paulus allebei. Bij welke gemeente horen wij dan? Want men krijgt problemen, want er was een heiden, een Cornelius, die kwam tot geloof en hij was geen Jood. Bij welke gemeente hoort hij dan? Bij die van Paulus of bij die van Petrus? Dan moet men zeggen, die van Petrus. En dan moet men dus vaststellen dat heidenen daar deel aan kunnen krijgen. Op grond waarvan? Omdat ze het van Petrus gehoord hebben. Ja, je begrijpt, daar kom je dus nooit meer uit, op geen enkele wijze. En zo is het dus ook niet. De gedachte is dat wie er ook tot geloof komt, van sinds de eerste komst van Christus zal ik maar zeggen, en voorafgaand aan zijn wederkomst, hij krijgt deel aan de gemeente. En het is er maar één. En hij krijgt daarmee deel aan het priesterlijke volk, op een of andere wijze. En krijgt deel dus aan het volk van eerstgeborenen, deel aan die roeping daarvan, enzovoorts. Dus echt helemaal niks moeilijks aan. Waarom er zoveel dingen bij bedacht worden, weet ik ook eigenlijk niet. Het is echt niet moeilijk. Maar goed, hoe wordt er meer hun volheid? Kunnen ze tot geloof komen? Jazeker, want God heeft zijn volk niet verstoten. Zij kunnen namelijk gewoon tot geloof komen, want er is in onze dagen ook een overblijfsel, zeiden de eerste versen van Romeinen 11, enzovoorts. En bovendien, maar ik heb er al twee keer overheen gelezen, in vers 25 staat, ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Want het is officieel wel het volk als zodanig, maar in de praktijk, waar het gaat om de leden van het volk, is die verharding slechts gekomen over het ongelovige deel van het volk. Toch? Want wij kennen gelovigen uit de Joden tot in onze dagen, uiteraard. En die zijn dus niet verhard. Daar gaat het maar om. Dus dat kan. En als dat zo is, als de Jood dus gewoon tot geloof kan komen, de individuele Jood althans, als dat kan, dan is het ook zinnig dat hen het evangelie gepredikt wordt. En nog sterker, als aan de gemeente in de praktijk deze priesterlijke verantwoordelijkheid gegeven is om het woord Gods te bewaren en dus ook te prediken, dan ligt het voor de hand dat die gemeente dus in de eerste plaats het evangelie predikt aan degene waar vandaan kwam, namelijk aan de Joden. En dat is eigenlijk dan de eerste verantwoordelijkheid van de gemeente. Als men het evangelie zou prediken en men vraagt aan wie, is het antwoord, maar dan zijn we helemaal terug in Romeinen 1. Eerst de Jood en ook de Griek. In die volgorde. Eerst de Jood en dan de heiden in het algemeen. En dat is ook waar het hier over gaat. Daarmee wordt trouwens ook de uitspraak van vers 13 van de apostel Paulus volledig verklaard. Want hij zegt vers 13, ik maak mijn bediening heerlijk of ik enigszins mijn vlees, Joodse vlees dus, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enigen uit hen behouden mocht. Want ja, de zaligheid is gegeven aan een ander volk. Dan zeggen wij populair, dat is de gemeente. En Paulus zegt, oké, maar dat is om de Joden tot jaloersheid te verwekken. Daar wil ik graag aan meewerken. Om de Joden tot jaloersheid te verwekken. Opdat enigen uit hen wellicht behouden mochten worden. We zouden zeggen, Paulus gokt wel erg laag. Enigen uit hen. Zou men zich er niet op richten dat allen uit hen bij voorkeur tot geloof zouden komen. En dan moet ik u zeggen, dat kun je wel doen. Maar in de eerste plaats is dat tamelijk hoogmoedig. Moeten ze nobel streven. Maar aan de andere kant, en dat is in de tweede plaats, wij weten dat dat niet gebeuren zal. Want dat is nou eenmaal kenmerkend voor onze bedeling, dat de meerderheid van dat volk inderdaad ongelovig is. En zou blijven totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Een groot deel is verhard. En in de praktijk het grootste deel. Want de gelovigen, dat zou een overblijfsel en dus een minderheid zijn. En daar sluit de apostel zich helemaal bij aan, bij wat hij zojuist in de voorgaande verse uiteengezet heeft. En hij zegt dus, ik wil hem tot jaloersheid verwekken om enigen uit hen te behouden. En meer ook niet. Want meer zou niet gebeuren. Wist hij. En het wordt ons ook medegedeeld. Om enige uit te... Daarom kun je best aan allen het evangelie brengen. Maar je weet toch dat het maar enigen zullen zijn die tot geloof zouden komen. Dat is de bedoeling. Het volgende punt is dat wij kunnen natuurlijk vaststellen dat de apostel Paulus deel uitmaakte van de gemeente. En we zeggen populair weer, dat is dat andere volk. Dat het priesterschap ontvangen heeft in de plaats van het Joodse volk. En het andere volk zou zijn om het eerste tot jaloersheid te verwekken. En Paulus als vertegenwoordiger van de gemeente, zal ik maar zeggen, als lid van de gemeente, zegt dus ook dat hij zich daarop richt om enige uit hen te behouden. Enzovoort. Maar hij zegt het veel sterker, want hij noemt zich niet een apostel van de gemeente, hoewel hij dat was. Want hij werd immers apostel, dat weet je, betekent gewoon zendeling eigenlijk, hè? Een uitgezondene. Een gezondene. En hij werd in de tijd uitgezonden door de gemeente van Antiochië. U weet wat de Heer zei, en zonder mij af Paulus en Barnabas, enzovoort. Of was het Barnabas en Paulus, dat weet ik niet meer. Maar in elk geval, ze werden van die gemeente uitgezonden en werden de handen opgelegd en ze gingen op reis. En hij had dus best kunnen zeggen, ik ben een apostel van de gemeente. En daarmee vertegenwoordiger van het christendom. Dat kun je toch zo zeggen? Een christelijke zendeling. Zou kunnen. Maar hij zegt notabene, ik ben der heidenen apostel. En daar, in die uitdrukking, loop je tegen het probleem op. Want als je slechts ziet dat zaligheid de heidenen geworden is, met als doel dat heidenen zouden behouden worden, dus met de betekenis van dat het evangelie aan de heidenen gepredikt is, en je leest daarna Paulus der heidenen apostel, dan heb je geen probleem. En in die volgorde wordt het gelezen en staat het hier, men heeft dan geen probleem. En men interpreteert automatisch dat Paulus der heiden apostel is en dat het dus betekent dat hij de zaligheid predikt, het evangelie verkondigt, aan de heidenen. En daar komt het verhaal vandaan dat via Paulus het evangelie naar de heidenen gebracht is. Omdat hij zich namelijk der heiden apostel noemt. Aan de ene kant, en omdat hij inderdaad op zendingsreis ging. In Klein-Azië, in Griekenland enzovoort. Daarbij gemakshalve over het hoofd ziende dat hij zich daar richtte wel degelijk tot de Joodse gemeenschappen ter plekke. Maar bepaald niet over het hoofd ziende dat daar heidenen tot geloof kwamen. Hetgeen tot de bekende problemen leidde, die weer leidden tot de synode, zeg ik maar weer, van Handelingen 15. Wat moeten we met die heidenen, want die leven niet volgens de Joodse wet. Dat was het probleem. En Paulus moest daar min of meer verantwoording afleggen. Maar punt is dat als de apostel hier zegt, ik ben der heidenen apostel, en het zou betekenen dat hij het evangelie predikt aan de heidenen, dat dat zijn verantwoordelijkheid is, dan zegt hij daarna iets volkomen onbegrijpelijks. Want hij zegt, ik ben der heidenen apostel en ik maak mijn bediening heerlijk of ik enigszins mijn vlees, Joden namelijk, tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht. Dan zouden wij toch ogenblikkelijk zeggen, maar Paulus, dat is toch je bediening niet? En velen zeggen dat ook. Die zeggen, nee, Paulus moest het aan de heidenen prediken en aan de Joden, dat was Petrus. Wat helemaal niet kan natuurlijk, volstrekt onmogelijk, maar dat is een heel gebruikelijke redenering overigens hoor. Maar Paulus zegt nee aan de heidenen. En dan zegt men, nou ja, dat was Paulus, dat was eigenlijk, dat kon eigenlijk niet, maar dat had hij nou eenmaal in zijn hart. Want ja, het bloedkruid waar het niet gaan kan, hij was door God weliswaar aangesteld om als apostel het evangelie te prediken aan de heidenen. Maar hij had toch eigenlijk nog stiekem een plekje in zijn hart waarbij hij dacht, dan hebben we het toch bij voorkeur dan maar eerst aan de Joden. En dan zegt men, nou, dat deed hij stiekem ook hoor, want overal waar hij kwam ging hij toch eerst naar de Joodse synagoge. Maar hij was eigenlijk apostel der heidenen. Enzovoorts. Maar het hoeft helemaal geen probleem te zijn. Het punt is namelijk dat de uitdrukking der heidenen apostel domweg helemaal niet betekent dat hij het evangelie predikt aan de heidenen. Begrijp je me goed? Je kan best bewijzen dat hij het evangelie predikt aan de heidenen. Dat deed hij ook namelijk. Maar dat wil nog niet zeggen dat je daarmee bewezen hebt dat de uitdrukking apostel der heidenen betekent dat je het evangelie aan heidenen predikt. Dat betekent de uitdrukking namelijk ook niet. De uitdrukking betekent, en dat blijkt eigenlijk ook al uit de voorgaande verzen, dat waar de zaligheid aan de heidenen gegeven is, en waar op een of andere wijze heidenen dat volk zijn, dat andere Joodse volk namelijk tot jaloersheid zou verwekken, maakt Paulus dus deel uit, niet van het Joodse volk, maar van dat andere volk. Heb je dat nog? En dan zeggen wij, ja, dat is de gemeente. Maar dan zeg ik, nee. Nee, heidenen. Een heidens volk. In de Bijbelse oorspronkelijke betekenis van de term, namelijk een niet-Joods volk. Want de gedachte is dat de uitdrukking der heidene apostel niet betekent, niet zegt aan wie hij het evangelie predikt, maar zegt namens wie hij het evangelie predikt. Dat is trouwens makkelijk genoeg. Wij nemen de uitdrukking der heidene apostel. Los de uitdrukking, even uit de Bijbel. Dat mag je eigenlijk niet doen, maar ik doe het maar even bewijzen van voorbeeld om te laten zien dat het helemaal niet moeilijk is. Der heidenen apostel. Apostel betekent gezondene. Dus der heidenen gezondene. Dan is de vraag beantwoord. De vraag is namelijk, door wie is zij gezonden? Want dat is de eerste vraag. Hè? De vraag is niet, naar wie is zij gezonden? Dat kan wel, maar dat is nooit de eerste vraag. De eerste vraag is, gezonden, oké, door wie? Want dat betekent de uitdrukking toch. Gezonden door iemand. Dat kan ik ook bewijzen, want als de apostel zichzelf apostel noemt, zegt hij er bijna steeds bij door wie hij gezonden is, maar niet aan wie hij gezonden is. U weet wel, u weet toch hoe die brieven beginnen? Paulus, een apostel van Christus Jezus of zoiets. Want dat is de eerste vraag, door wie gezonden? Bovendien het belang van zo'n brief die zo begint, is gelegen in de vraag, door wie is de schrijver gezonden? Schrijft hij die brief zomaar a titre personeel? Of heeft hij een belangrijke opdrachtgever die hij vertegenwoordigt? En dat laatste is het geval, dat zeg je dus bij, gezonden van Christus Jezus. En dat geeft zijn woorden kracht en autoriteit. Dat is normaal. Eerste vraag, door wie gezonden? En nou hebben we de uitdrukking der heidenen apostel. Dan is de vraag, door wie gezonden? Door de heidenen. En het betekent gewoon heidense apostel. Begrijp je me goed, de uitdrukking der heidenen apostel is taalkundig. Met groot gemak te vertalen als heidense apostel. Kan trouwens niet missen. Hij hoort immers niet bij dat Joodse volk wat aan de kant is gezet. Hij hoort bij dat andere volk, een heidens volk, wat de Joden tot jaloersheid zou verwekken. Is hij dan een heidens apostel of niet? En niet in geestelijke zin, maar in letterlijke zin heiden. Punt 1, zuster. Hij was niet Jood in de smalle betekenis van het woord. In de bredere wel, in de godsdienstige zin, was hij dat oorspronkelijk. Maar de term gebruikt hij zelf in dat verband zelfs helemaal niet. Maar hij was uit de stam van Benjamin. Dat maakt hem toch al een beetje minder Jood, zal ik maar zeggen. Dat is punt 1. Maar vervolgens, en dat is eigenlijk veel belangrijker om het eerst te noemen, hij was Romein, met Romeins staatsburgerschap. En ook zo geboren. Dat wil zeggen, ook wat zijn afkomst betreft, op grond van zijn geboorte en afkomst was hij Romein, met Romeins, officieel Romeins staatsburgerschap. Daar gaat het maar om. En ik wijs er dan volledigheidshalve maar op, als de apostel in Handelingen 28 gelijksoortige uitspraak doet als hier in vers 11, namelijk dat de zaligheid de heidenen gezonden is, dan doet hij die uitspraak in zijn positie van Romeins staatsburger. En zelfs met zeer grote nadruk. Punt 1, omdat hij spreekt tegen de Joden met wie hij het niet eens is. Hij rekent zich dan niet tot de Joden dus. En punt 2, omdat de goede man nooit in Rome in die gevangenis had kunnen zijn en deze woorden daar tot de Joden had kunnen richten als hij niet Romeins staatsburger was. Dat heb je toch, hè? Het verhaal was dat Paulus gevangen genomen was in Jeruzalem door de Joden. En via allerlei toestanden werd hij uit Jeruzalem afgevoerd. Anders zouden ze hem gelyncht hebben. En toen hij uiteindelijk voor zijn rechters kwam te staan, toen beriep de apostel zich op de keizer op grond van zijn Romeins staatsburgerschap. En toen zeiden zijn rechters, ja, dat is nou jammer dat deze Paulus zich op de keizer beroept, want anders hadden we hem gewoon vrijgelaten nu. Dat staat er allemaal hoor. Met andere woorden, er was maar één oorzaak voor zijn gevangenschap. Dat was niet dat hij in Jeruzalem gevangen genomen was of zoiets, maar was alleen maar zijn Romeins staatsburgerschap. Anders namelijk zouden ze hem al lang hebben vrijgelaten, dat staat zwart op wit in de Bijbel. Zodat de man als gevangene naar Rome komt en ook als Romeins gevangene en dus als Romeins staatsburger deze uitspraken doet, de Romein. En vandaar dat hij in de brieven die hij van daaruit schrijft ook niet aarzelt erop te wijzen dat hij die gevangene is. En daarbij dus tegelijkertijd wijst op zijn Romeins staatsburgerschap. En daarmee distancieert hij zich van de Joden. met wie hij weliswaar een emotionele band had, en wat afstamming betreft ook. Maar hij distancieerde zich van en hij kiest voor zijn Romeins staatsburgerschap. En in die hoedanigheid spreekt hij tot ons.
Maar dat was ook zijn bescherming vaak.
Soms.
Ja. Ja. Ja, bij meerdere gelegenheden. Ja. Bij meerdere gelegenheden was dat inderdaad het geval. En wat zijn staatsburgerschap aanging, was hij Romein. Wat zijn religie, godsdienst aanging, was hij ooit Jood. Maar dat ging niet verder dan op de weg naar Damascus, daar hield het op. Maar toen hij in Damascus aankwam, was hij geen Jood meer. In godsdienstige zin. En in politieke zin, of etnisch, ja, hoe moet je dat nou zeggen? Ja, in politieke zin, wat zijn rechten, juridische rechten aangaat. En daar gaat het om, hè. Zijn juridische positie, maar zijn niet Jood, maar Romein. Daarmee uit. Dat hij misschien als Jood uitzag, een Joodse karaktertrek had of gelaatstrek had. Ja, dat kan best, nou en? Dat zegt niks.
U dacht dat hij juist wel Jood werd in Damascus, een echte Jood.
In overdrachtelijke zin, maar kijk, daar, mede daardoor ontstaat nou juist altijd de verwarring. Hè? Wij zouden Paulus zien als de Romein, als de heiden. En die als heiden het evangelie predikte. En als een heiden het evangelie predikt, aan wie predikt hij het dan? Primair, aan de Joden. En daarmee is dus deze twee versen verklaard. Hoezo richt hij zich op zijn vlees om dat tot jaloersheid te verwekken en enig uit hen te behouden? Op grond waarvan? Op grond van het feit dat hij nou eenmaal een heiden is en deel heeft aan dat heidense volk aan wie deze priesterlijke verantwoordelijkheid gegeven was. En moeilijker is het niet. En echt, dat is de betekenis van de term. Ja, helaas, ik heb natuurlijk in de aantekeningen die ik nou weer bij me heb, weer niet een opsomming van die, heb ik verzuimd, van die schriftplaatsen waar dit soort uitdrukkingen staan, dat Paulus apostel der heidenen is. Maar elke schriftplaats waar de uitdrukking of een variant erop voorkomt, heeft deze betekenis. Dat blijkt ook uit het verband. Ik moet er dan uit mijn hoofd maar een paar aanhalen. Eén daarvan is dan in elk geval Efeze 3. En terwijl ik het opzoek, zeg ik dan vast dat juist Efeze 3 in het bijzonder spreekt over onze tegenwoordige bedeling. Daarom wordt er ook twee keer gebruikt. De bedeling van de genade gods. De bedeling der verborgenheid. En in het bijzonder wordt er ook gesproken over de bijzondere positie van de gemeente in deze tegenwoordige tijd. En Paulus zegt daar over zichzelf in vers 7 van Efeze 3 dat hij dienaar geworden is van het evangelie. Dat staat aan het eind van vers 6 overigens. Kortom, het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods die mij gegeven is, naar de werking zijner kracht. Dat wil zeggen, God heeft in zijn kracht en in zijn genade deze functie, deze verantwoordelijkheid, dan wel bediening, gegeven aan de apostel Paulus. Hij excuseert er zich dus voor. Hij zegt, ik kan het ook niet helpen, nog wel even het zo geregeld. En dan bevestigt hij dat in vers 8. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade en daarmee verantwoordelijkheid gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En de verkorte versie luidt: om onder de heidenen het evangelie te verkondigen. Hebben jullie? Maar waarom staat er niet gewoon om aan de heidenen het evangelie te verkondigen? Want als iets verkondigd wordt, dan is een van de vragen, aan wie? Toch? Ja, zeker wel. Maar er staan niet aan de heidenen. Daarna zeggen we dus geen punt, want hij predikt het evangelie toch aan heidenen, waaronder hier in Efeze, aan wie je nou deze brief schrijft. Dan zeg ik, ja, daar is niks tussen te krijgen. Dat is zo, maar de vraag is of de uitdrukking dat ook betekent. En mijn antwoord daarop is uiteraard nee, dat betekent de uitdrukking niet. Want onder de heidenen is de vertaling van het Griekse woordje en. En het Griekse woordje en vertalen wij gewoonlijk naar ons Nederlandse woord in. Dat gaat echter niet altijd, omdat onze Nederlandse taal het niet toestaat. Maar vervolgens zeg ik er dan bij dat in het algemeen dat woordje, de Griekse en, vertaald wordt naar het Nederlands in, maar ons Nederlandse in is zwakker. Het Griekse woord heeft namelijk de betekenis van niet alleen maar in, zo van een bepaalde plaats, maar heeft de betekenis van een nauwe verbondenheid, een eenheid. Ik kan het makkelijk illustreren, omdat wij in hoofdstuk 1 al van dezezelfde brief lezen over dat de gelovigen in Christus zijn. En dat geeft misschien plaats of positie aan, maar de gedachte is gewoon dat wij deel hebben aan Christus, leden zijn van zijn lichaam, één levend organisme met hem zijn, één plant met hem zijn, en dat heet dan in. Het kan zelfs andersom gezegd worden, namelijk wij zijn in Christus, maar ook Christus in ons. Dat betekent precies hetzelfde. Drukt eenheid uit. Een totaal opgaan in. Een samengroeiing met, ik geloof dat dat de vertaling is van de Jehovah's getuigen, maar vooruit. Vertalen doen ze soms wel eens goed. Ja, anderen ook wel eens trouwens, dus vooruit. Maar in betekent dus deelhebbend aan en betekent behorend tot. En vervolgens, de vertalers van de Statenvertaling hadden min of meer als regel dat als op dat woordje in, het Griekse woordje voor in, een enkelvoud volgt, vertaalt men het gewoonlijk maar met in. Maar als er een meervoud op volgt, dan vertaalt men het met onder. In de zin van te midden van. Maar ik blijf zeggen, ja, hier kun je hier herkennen, het is onder de heidenen. Heidenen is meervoud, dus men heeft niet vertaald met in de heidenen, maar met onder de heidenen in de opvatting van te midden van de heidenen. Maar ik zeg u, mag dan zijn te midden van de heidenen, maar het woord heeft een sterkere betekenis. Het betekent namelijk behoren tot de heidenen. Als deelhebbend aan de heidenen. Als wij in Christus zijn, betekent dat we deel hebben aan Christus. Als Paulus in de heidenen is, want dat staat er letterlijk, het is dezelfde uitdrukking. Als hij in de heidenen is, betekent dat hij behoort tot de heidenen, hij heeft daar deel aan. Hij is dus de heiden die het evangelie verkondigt. Dus je kunt net zo goed lezen, mij de allerminste van de heiligen is deze genade gegeven om als heiden, als behorend tot de heidenen, door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En als u nou nog zou vragen, maar waarom beschouwt u zich als de allerminste van al de heiligen, dan is er een heel voor de hand liggend antwoord op nu. Hij geeft het namelijk zelf. Hij is een heiden. Toch? En de meeste andere apostelen, enkele uitzonderingen kennen wij, maar de meeste andere apostelen waren geen heiden, maar Joden van oorsprong. Dan begrijp je me goed. Als u nou zegt, maar Paulus was toch ook Jood van oorsprong? Dan zeggen ja, maar Paulus is heiden van oorsprong. Dat waren die anderen niet. En dat maakt het toch tot de minste van het hele stel. Op die manier. Maar de gedachte is dat hij als heiden het evangelie verkondigt. En dat is kenmerkend voor onze bedeling. Niet de Joden die het evangelie prediken aan heidenen, maar de heidenen die het evangelie prediken en bij voorkeur aan Joden. En hij als heiden predikt dus, verkondigt de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dat hij dat ook doet aan de heidenen is wel waar, maar het is niet de eerste betekenis van deze uitdrukking. En daarna blader ik verder naar een gelijksoortige uitdrukking in 1 Timotheus. Zoals gezegd, ik kan ze niet allemaal noemen, want ik heb ze zo niet meteen bij de hand. Maar 1 Timotheus 2, daar vind je gelijksoortige uitdrukking als in Efeze. Waar gesproken wordt over één middelaar Gods en der mensen in vers 5. Namelijk de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot losprijs voor allen. Zijn de getuigenis te zijner tijd, er zou van getuigd worden namelijk. En met name door Paulus. Die zegt dan in vers 7... waartoe, dus dat wil zeggen voor dat doel... waartoe ik gesteld ben... Hij is aangesteld namelijk, dus een officiële aanstelling... van Gods wegen, vanzelfsprekend... uit de genade en kracht Gods, hebben we juist gelezen... waartoe ik gesteld ben... prediker en apostel. Dat wil zeggen, hij is prediker... maar ook gezonden. Prediker en apostel... zou volgens normale... taalkundige maatstaven... vertaald moeten worden naar het Nederlands... met een gezonde prediker. Het is namelijk een handiadis... waarbij het tweede zelfstandig naamwoord de functie krijgt van een sterk bijvoeglijk naamwoord bij het eerste. Dank u. En dus een gezonden prediker. En daar vinden wij nog niks bijzonders aan, maar dan krijg je een stukje tussen haakjes en dan staat er leraar der heidenen in geloof en waarheid. Een gezonde prediker, leraar der heidenen in geloof en waarheid. En gemakshalve lezen we dan alsof het betekent dat hij de heidenen onderwijst. Enzovoorts. Maar wat betekent dan die zin tussen haakjes? Of een zin? Ja, een zin. Ik zeg de waarheid in Christus. Dat in Christus schijn je te moeten doorstrepen, maar vooruit. Maakt mij nu niks uit. Ik zeg de waarheid, ik lieg niet. Wat zegt de apostel Paulus hier dan dat wij meteen wellicht in twijfel zouden trekken? Of wat wij wellicht in twijfel zouden trekken? Dat hij er meteen bij zegt, ik zeg de waarheid, ik lieg niet. Want ja, het lijkt me toch een duidelijke zaak dat de apostel een gezonde prediker is. En dat hij de heidenen moet onderwijzen enzovoorts. Was daar nou zo vreemd aan? Zo liep het er nogal meer rond, om zo te zeggen. En bovendien schrijft hij het dan nog aan Timotheus, die deze dingen toch echt wel wist. Als zijn geestelijke zoon en opvolger, of hoe het maar heten mag. Nou, heel eenvoudig. De uitdrukking, ik zeg de waarheid, ik lieg niet, slaat vervolgens op leraar der heidenen. Maar juist niet omdat het betekent leraar aan de heidenen, want dat is duidelijk genoeg. Maar omdat het betekent een leraar uit de heidenen. Een heidense leraar. Precies als in de uitdrukking van Romeinen 11, apostel der heidenen. Hier is het leraar der heidenen. Want dat is nog steeds hoogst twijfelachtig. Een heiden namelijk die het woord God zou onderwijzen. Of prediken. En daarom staat erbij, ik zeg de waarheid, ik lieg niet. Ik meen trouwens dat hier in Timotheus de uitdrukking nog een keer voorkomt. Maar goed, ik weet het uit het hoofd zo gauw niet. Dus ik laat het er maar even bij. Maar het idee is dus dat inderdaad Paulus als apostel der heidenen een heidense apostel is. En voor zover hij als heidense apostel een prioriteitenlijst heeft voor wat betreft zijn bediening, zou hij in de eerste plaats dus het woord prediken aan de Joden. En dat wordt in de geschiedenis bevestigd, want dat is wat hij deed. Zonder enige uitzondering, dat is wat hij deed. Overal waar hij kwam, bezocht hij de synagogen. En hij kon het ook niet helpen dat er dan heidenen tot geloof kwamen, in meerderheid, en Joden dikwijls in minderheid en soms zelfs helemaal niet. Zoek dat maar eens na. Kijk, wat voor opvatting er ook bestaat, er is altijd een tekst voor te vinden. Maar wat ik nu zeg, is dat deze opvatting, zoals ik hem hier voor u leg, volkomen overeenstemt, niet met hier en daar een tekst, maar met alle teksten over dit onderwerp. Inclusief die van Petrus die zegt, de heidenen zouden uit mijn mond het evangelie horen. Enzovoorts. Inclusief de Paulus zegt, ik ben de heidenen apostel en ik probeer mijn vlees, mijn Joodse vlees tot jaloersheid te verwekken. Het zijn allemaal even zoveel probleemschriftplaatsen, dikwijls, maar ze vallen allemaal op hun plek als u deze gedachte vasthoudt. Namelijk dat Paulus als heiden apostel was en daarom ook model staat voor heel de gemeente. Die niet wordt geacht Joods te zijn, maar van heidense komaf. En het volgende punt wat er meteen achter steekt, is dat hij als Benjamin niet het meest nauw verwant was niet aan de stam van Juda, maar aan de stam van Efraïm. Om de eenvoudige reden dat de stam van Benjamin, ik zou het anders zeggen, dat Benjamin de enige zoon van Jacob was die 100% broer was van Jozef. Dat wil zeggen, niet alleen langs vaders, maar ook langs moederszijde. Die weet je toch, hè? Benjamin was uit Jacob en Rachel. En daar waren er twee zonen uit, Jozef en Benjamin. En via Jozef kreeg je dan verder Efraïm, zijn opvolger. Maar Benjamin stond het dichtst bij Jozef en niet bij Juda. En dat is precies het verhaal van de stam van Benjamin. Want de stam van Benjamin werd gegeven aan Juda. En op grond daarvan hebben wij twee stammen, weet je wel, de twee stammen. De stam van Benjamin werd gegeven aan Juda, juist om Jozef en daarmee de Heer zelf te vertegenwoordigen bij Juda. Daar wordt geacht er niet toe te behoren. Van oudsher. En die belofte Gods bij de splitsing van het Rijk wordt uiteindelijk vervuld door Paulus, de Benjaminiet, die een lamp des Heren is en die zo Jozef vertegenwoordigt bij Juda en dus het evangelie predikt aan de Joden. Maar vergis u niet, Jozef, Efraïm, tien stammen, officieel waren het heidenen. En Paulus rekent zich daar inderdaad bij.
Nou. Als
Jood, dus die... ja, maar het probleem van het Joodschap, van het Jood zijn, heb ik al gezegd. Jood zijn is in de ene kant een kwestie van afstamming en de andere kant een kwestie van godsdienst. En Paulus, wat zijn afstamming betreft, wordt niet als Jood beschouwd, maar als Benjamin niet, maar bij voorkeur zelfs, op grond van de rechten die hij had, op grond van geboorte, een heiden. En voor zover hij Jood was, was hij dat alleen in religieuze zin. Maar elke heiden kan Jood zijn in religieuze zin. Dus dat betekent niks in dat verband. Toch? Dat heb ik dus nagevraagd aan Lenny Koer. Maar laat me zitten. Oh, dat is alweer lang geleden. Ja. We zullen eerst pauzeren. En zo vinden we in vers 13 de apostel Paulus als apostel der heidenen. En dus als heidense apostel, die zijn bediening heerlijk maakt. Dat wil zeggen, hij beschouwt het als de kroon op zijn werk en als het hoogste ideaal, om, vers 14, zijn vlees tot jaloersheid te verwekken. En we hebben begrepen uit 10 vers 19 en uit 11 vers 11... dat dat een werk is, een functie is, die gedragen zal worden door een heiden. Heidenen zouden namelijk de Joden tot jaloersheid verwekken. En Paulus komt daarvoor dus wel degelijk in aanmerking. Om enige uit hen tot jaloersheid te verwekken, enige uit hen te behouden. Want jaloersheid is weliswaar geen positieve aangelegenheid. Integendeel. Maar het wordt gezegd in verband met zijn vlees in het algemeen, de Joden in het algemeen, het volk in het algemeen. Neemt niet weg dat hij ervan uitgaat dat wellicht enkelen daaruit dan toch anders zullen reageren en tot geloof zullen komen. Daarmee behouden zullen worden. Want God heeft zijn volk niet verstoten, integendeel. En dat betekent dat inderdaad Joden behouden kunnen en ook zouden worden. En dat betekent dat de verantwoordelijkheid van dit heidense volk inderdaad is om in het bijzonder aan de Joden het evangelie te prediken. Hetgeen Paulus hoogstpersoonlijk deed. En hij is de enige apostel van wie we dat weten. Hij deed dat namelijk. Waar hij ook kwam, hij bezocht de Joden in hun synagoge of op een plaats van samenkomst, zelfs als er geen synagoge was, enzovoorts. Vers 15, want indien hun verwerping de verzoening is der wereld. Die uitdrukking komt natuurlijk overeen met indien hun val de rijkdom is der wereld en met indien hun vermindering de rijkdom is der heidenen. En zo lezen we dan hier, indien hun verwerping de verzoening is der wereld. Want die verzoening is inderdaad tot de wereld gekomen. Wat zal de aanneming van datzelfde volk uiteraard, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? En dat is wat het zal zijn. Want hun aanneming zal inderdaad leven uit de doden zijn, in meer dan één opzicht. In de eerste plaats in nogal geestelijk opzicht, waarbij het zal gaan om de herleving, dan wel de wedergeboorte van dat volk als zodanig. Maar bovendien, dit leven uit de doden zal verspreid worden inderdaad over geheel de wereld. Daar komt het op neer. En leidt uiteindelijk tot een nieuwe schepping. Waarna dan inderdaad dat aardige voorbeeld volgt van die twee olijfbomen. En waarmee dan trouwens ook deze voorgaande verzen bevestigd worden. Er staat dan in vers 16, indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. Dat is op zich al een belangrijke uitspraak. Het woord eerstelingen wordt gewoonlijk overgeslagen of men geeft er een volstrekt onbijbelse betekenis aan. De term eersteling wordt namelijk in de Bijbel gebruikt voor de eerste vruchten van de oogst. En is synoniem met eerstgeboorterecht onder de mensen. Eerstelingen zijn natuurlijk gewoon eersten. Maar in de Bijbelse toepassing van de term staat het voor het eerstgeborene. Al wat de baarmoeder opent. De eerste vruchten van uw oogst. De eerste vruchten van uw vee. Maar ook de eerstgeborenen onder de mensen enzovoorts. En dat laatste brengt ons bij de eerstgeboorterecht. Daar staat het woord eersteling dus ook voor. Eerstelingen wil zeggen eerstgeboorterecht. En daar gaat het hier ook over, want eerstgeboorterecht. Dus je vraagt, ja, over wie gaat het dan? Dan zeg ik, ja, inderdaad, het gaat over Israël. Het levert daarna wat problemen op, zoals gezegd, waardoor men gedwongen wordt om een andere oplossing voor het vraagstuk te zoeken. Maar het hoeft niet echt. Het gaat om Israël, echter niet om Israël als zodanig met betrekking tot afstamming en erfrecht en dat soort dingen meer. Maar Israël als naam voor het door God aangestelde en uitverkoren volk. Het kan ook niet missen, want het blijkt uit het volgende vers. Maar eerst deze, indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg wat daaruit voortkomt heilig. Eersteling is dus eerste vrucht van de oogst. En u weet, van de eerste vruchten van de oogst zou, volgens de voorschriften, een deeg gemaakt moeten worden. En het zou gebakken moeten worden tot twee broden. En zo kom je vanzelf bij de gemeente terecht. Maar goed, het beeld wordt trouwens ogenblikkelijk weer losgelaten. Want daarna staat er, en indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken. En zo zijn dus ook de takken heilig, staat er dan het woord nog een keer achter herhaald. Tamelijk overbodig, overigens. Maar het lijkt me een duidelijke zaak. En daarna komt er een toepassing van, in vers 17. Zo enige der takken afgebroken zijn, en gij een wilde olijfboom zijnde, enzovoorts. Zodat het gaat om een boom met wortels, te vergelijken met die eerstelingen. Dat wil zeggen, de wortels van de boom worden beschouwd als eerstgeborenen. Maar daaruit komt één boom voort. En die boom staat dus voor eerstgeboorterecht. Gek, hè? Dat heb ik nog nooit als verklaring gehoord of gelezen. Maar het ligt zo voor de hand. De eerstelingen zijn heilig, dan is het deeg heilig. En dan de parallel. De wortels zijn heilig, dan zijn de takken heilig. Maar via dat eerstelingen kom je bij eerstgeboorterecht uit. Via het begrip wortel trouwens ook. Want wortel wordt ook gebruikt in de Bijbel met betrekking tot eerstgeboorterecht. Denk maar aan de wortel van David en daarna de afgehouwen tronk. Er zijn ook de takken afgehouden, zou ik maar zeggen. En er komt dan toch een nieuw reisje uit voort. Maar het gaat over eerstgeboorterecht. Koningschap namelijk. Die wortel. Eerstgeboorterecht en dus koningschap. Of eerstgeboorterecht en dus priesterschap. Want dat is het alternatief. En wij kiezen in dit geval niet voor koningschap, maar voor priesterschap. Om de eenvoudige reden dat die term heilig, die gebruikt wordt voor de eerstelingen, en voor het deeg, en voor de wortel, en voor de takken. Die term heilig wordt niet gebruikt voor koningschap, maar wel voor priesterschap. Ik heb de schriftplaats zo niet bij de hand, maar ik meen me te herinneren dat ik gelezen heb. Heiligt mij Aaron en zijn huis. En misschien staat het er niet precies zoals ik nu zeg. Maar het staat er heus wel. Zij het dan misschien met andere woorden wat verspreid. Maar er staat in elk geval dat de Aaron geheiligd zal worden tot het priesterambt. En daarmee zijn hele familie. Dat is heiliging. Heiliging tot. Heiligen betekent immers afzonderen tot een bepaalde functie of een bepaalde dienst. En daar gaat het dus over. Over eerstgeboorterecht, waarbij de eerstgeborenen geacht worden heilig te zijn. Als u daar een ander woord voor in moet vullen, dan wordt het automatisch priesterschap. Want priesterschap wordt gegeven aan eerstgeborenen. Of het komt in de plaats van eerstgeborenen. Maar normaal gesproken, het is voor de eerstgeborenen. Alleen bij het instellen van het priesterschap binnen Israël, Levitische of Aaronitische priesterschap, is er sprake van dat het komt in plaats van de eerstgeborenen. Want de eerstgeborenen worden gelost, heet dat. Dat is niet hetzelfde als dat de duiven gelost worden, overigens, maar vooruit beweer. De eerstgeborenen worden gelost. Dat wil zeggen, worden vrijgemaakt van die priesterlijke verantwoordelijkheid. Want die priesterlijke functie wordt overgenomen door het huis en daarmee de afstammelingen van Aaron. Ze worden geheiligd tot het priesterambt in plaats van de eerstgeborenen. Zo staat het allemaal in de boeken van Mozes geregeld. Priesterschap, daar gaat het dus over. En dus kun je niet zeggen het gaat over Israël, of het gaat over de gemeente, of het gaat over de aartsvaders, of wat dan ook maar. Daar kom je nooit meer uit, omdat van die allen, van Abraham, Isaac en Jacob, maar ook van heel Israël, maar ook van de gemeente, gewoon in het algemeen gezegd kan worden dat het bestaat uit eerstgeborenen, dat het gaat om eerstgeboorterecht. Je komt er zo zonder meer niet uit. Pas als je vaststelt dat het gaat om priesterschap en de bijbehorende functie daarvan, of de inhoud van het priesterschap, dan begrijp je waar het over gaat. En dan gaat het inderdaad oorspronkelijk over de roeping van Abraham, daarna over de roeping van heel Israël Egypte enzovoort. Dat klopt precies. Maar voor ik er verder op inga, kijk, dat de olijfboom, en het gaat maar over twee bomen, het zijn allebei olijfbomen. Die heb je toch, hè? Een tamme en een wilde heet zoiets. En een tamme, dat heet in de praktijk dat hij niet bijt, hè? Dat weet u toch, hè? Nou goed. Een tamme olijfboom heet zo omdat hij goede vruchten voortbrengt. Eetbare vruchten zelfs is het idee. Al deed men met olijfolie nog wel wat anders dan het alleen door het eten gooien. Maar gooi het ook in het haar en zo. Hè. Nee, dat gaat dan zo. Als je een kind een bord eten voorzet met olijfolie, is het vanzelf in het haar. Laat me zien. Wat je er al niet mee doet. Haarlemmerolie, ja, daar worden voor nog veel meer doeleinden gebruikt. Dat is net aspirine, zeg maar. Nou goed. Een tamme olijfboom geeft dus vruchten, goede vruchten. En een wilde olijfboom heet een wilde olijfboom omdat die geen vruchten geeft. Geen bruikbare vruchten althans. En misschien wel helemaal geen vruchten, maar op dat aspect van de dendrologie ga ik nu maar niet in. Ik kan het maar zitten. Moeilijk woord, broeder, ja. Schoppen nog net op tijd binnen. Nou goed. Maar een olijfboom, hoe dan ook, een wilde of een olijfboom is een beeld van Israël. Dat is echt niet zo moeilijk om dat aan te geven. Er zijn zelfs gelijkenissen in het Oude Testament waarin dat zo zonder meer gezegd wordt. Israël is een olijfboom. Net zo goed als van Israël staat is een vijgenboom. Net zo goed als van Israël staat is een wijnstok. En dat is wel aardig. Want u en ik weten dat in dit vers hier sprake is van een tamme en een wilde olijfboom. Maar we kennen in de Bijbel ook de tamme vijgenboom, maar ook de wilde vijgenboom. Dat heb ik nagevraagd aan een belastingambtenaar. Maar hij was al overleden, maar goed. Ja, dat was Zacchaeus. We waren bij zijn graf immers van de zomer in Rocamadour, maar laat maar zitten, in Frankrijk dus. Maar dat was een wilde vijgenboom. En verder kennen wij de wilde wijnstok ook. Ik geloof dat hij dan ineens coloquint heet in de een of andere vertaling. Maar het is een wilde wijnstok. Het komt allemaal in de Bijbel voor, de tamme en de wilde. En niet in de laatste plaats, we kennen zelfs de tarwe en de wilde tarwe. Die kom je anders alleen maar tegen in kruiswoordpuzzels, denk ik altijd. Maar in de Bijbel ook. Dat is namelijk vertaald met onkruid in de gelijkenis van het onkruid. Maar het is geen onkruid in het algemeen, het is wilde tarwe. En in alle gevallen geldt, het is wild en dus draagt het geen vrucht. En het wordt dus gebruikt ter aanduiding van Israël, want de wijnstok, de vijgenbomen, de olijfbomen zijn alle drie typen van Israël. Maar als het een wilde is, dan staat het voor een onvruchtbaar en daarmee ongelovig Israël. Begrijp je me goed? Dat kan bij gelegenheid zijn een ongelovig en onvruchtbaar Joods volk. Dat kan. Dus. Maar als ik nou helemaal in het algemeen zeg, wij kennen uit de Bijbelse geschiedenis Israël verdeeld in 2 en 10 stammen. En ik vraag u, wat is het onvruchtbare deel ervan? Wordt u geacht zo zonder meer te zeggen? Dat zijn de 10 stammen. Op basis van de oud-testamentische Bijbelse geschiedenis. 10 verdwenen en men heeft er nooit meer iets van vernomen. Dat is de officiële versie althans. En zo blijft het dus ook. En dat is waar het hier dan ook om gaat. De olijfboom is dus Israël. Maar wat is Israël? Gaat hij weer. Het oude verhaal. Dat is altijd de vraag. Vraag dan een Jood. Wat is Israël? Je krijgt tegenwoordig het nieuwe Israëlitisch weekblad. Enzovoorts. En het is elke week nieuw, hè. Dat heb je zo met een weekblad. Dus nieuw Israëlitisch weekblad. Maar de... Ja. Nou... En zeker eens in die 14 dagen staat er een stuk in over de vraag wie nou eigenlijk een Jood is en wie niet. En de problemen die men omtrent de vraag heeft, met name in de Joodse staat. Maar ook in Amsterdam hier hoor, net zo goed. Wie is een Jood? Wie wordt als zodanig erkend en wie niet? En zijn ze het onderling op geen stukken na over eens. Er worden de meest verschillende normen aangelegd. Nou goed, en wij vragen het ook. Israël, maar wat is Israël? Nou, is makkelijk genoeg. Israël is het uitverkoren volk. Israël is het volk Gods. En daarna vragen we, maar wat is het volk Gods? Dan zeggen we, dat is het volk dat die priesterlijke en daarmee ook koninklijke verantwoordelijkheid gekregen heeft. Een volk van koningen en priesters. Hem, God namelijk, ten eigendom uit alle volken. En dus de eerstgeborene onder de volken. En daarna is de volgende vraag, wie maakt deel van uit? En dan is het antwoord, de bedoeling was, in ieder geval slechts gelovigen. En daarna wordt het problematisch. Want wat nou met degenen die wel uit het volk geboren zijn, maar die helemaal geen gelovigen zijn of niet tot geloof komen. En dan moet gezegd worden, ja, die horen er eigenlijk niet bij. En dan zeg ik, dat klopt precies, want dat staat ook in de Bijbel. Vandaar dat de Heer een oordeel brengt over een ongelovig Israël en hen dus het land van Israël uitzet, Kanaan. Want het volk Gods heeft ook een eigen land Gods. Maar als het volk Gods ongelovig is, is het in de praktijk niet het volk Gods? Dat is een praktische kwestie dan. En dus wordt het in de praktijk ook het land uitgezet, eventueel. Maar wie is het? God heeft zo'n volk. Maar wie maakt er deel van uit? Nou, dat is wat hier uiteengezet wordt aan de hand van deze olijfbomen, die een beeld zijn van Israël. Want dat kunnen we in de Bijbel aantonen. Maar dan moet ik er nog wat van zeggen. Want je kunt uit de Bijbel nog een andere betekenis aantonen van de olijfboom. Eén die er overigens helemaal niet mee in strijd is. Maar fundamenteel is het een andere. En die ontleen ik via een omweg aan... Openbaring 11. Even nadenken, waar staat het ook alweer? Openbaring 11. Of was het 10? Nee, het is 11. Openbaring 11. Waarboven staat de twee getuigen Gods. Wij hebben ze alles besproken. Hoe dat nou kwam, weet ik ook niet meer, maar er is alles gebeurd. Waar staat in vers 3? Ik zal mijn twee getuigen geven. En ze zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. Deze zijn de twee olijfbomen. Nou, dat lijkt me duidelijk. Waar is de olijfboom een beeld van? Van de getuigen. Toch? Deze zijn twee getuigen. Ik zal mijn twee getuigen geven. Deze zijn de twee olijfbomen.
Dus de olijfbomen zijn getuigen?
Hm?
Dus de olijfbomen
zijn getuigen.
Zijn
dan de olijfbomen? Ja, daarna komt... Ja, rustig aan even. Niet te snel. Olijfbomen zijn getuigen, getuigen zijn olijfbomen. Dat lijkt me niet verkeerd. Ik had het ook makkelijk uit te leggen. Want als getuigd zou worden, dan zou getuigd worden van het woord Gods, maar in het bijzonder van eeuwig leven. En dat is precies waar de olijfbomen een beeld van zijn. In de natuur ook. Dat zijn de oudste bomen die wij kennen. Een bekend verhaal over de olijfboom is dit, dat die dingen van ouderdom nooit doodgaan. Ze gaan weliswaar soms dood, maar niet van ouderdom. Je kan ze namelijk omhakken. En ze kunnen besmet worden met de een of andere vreemde ziekte. Dat kan, dan gaan ze dood. Maar ze gaan nooit dood van ouderdom. Misschien wel, maar voor die tijd worden ze op andere wijze wel om zeep geholpen. Bedoel ik te zeggen. Maar in de praktijk dus gaan ze van ouderdom niet dood. Er zijn een boel andere oorzaken voor de dood te bedenken natuurlijk. En dat is vanwege wat men noemt hun sterk regeneratief vermogen. Ze zijn in staat om zichzelf in stand te houden. Zoals men in de Bijbelse term zeggen, ze hebben het leven in zichzelf. Lijkt me niet zo moeilijk. Vandaar dat je nu in de Hof van Gethsemane nog olijfbomen kunt zien die er al gestaan hebben, zoals voor zover we weten in de dagen van de Heer Jezus. Niet zoveel. Zo groot is die hof trouwens niet of niet meer. Maar ze staan er wel. En het wordt ook niet betwijfeld dat die dingen er al 2000 jaar staan. Ze staan er nog. Ja, ze worden wel beschermd, maar vooruit. Maar het is een bekend gegeven. Bovendien, olie, olijfolie, olie in de Bijbel, staat sowieso voor leven. Het geeft namelijk vuur. Het wordt gestookt in de lampjes, weet u wel, de olijfolie, de lampjes. En licht wat het voortbrengt is nou eenmaal leven. Warmte is leven, enzovoort. Dat is wat is leven. Gij zalf mijn hoofd met olie betekent ook gewoon, gij geeft mij eeuwig leven. En de gezalfde, de Messias, Christus, in andere taal. De gezalfde is uiteraard degene die het is naar de kracht des onvergankelijke levens. En die is bovendien de enige getrouwe getuige. Dus zo zijn we weer rond. Hebben we dat nog? De olijfboom staat dus voor de getuigen in het algemeen. Maar meer in het bijzonder uiteindelijk zelfs voor Christus zelf. Maar de eeuwige getuigen dus ook. Enzovoorts. Dus helemaal geen probleem. Maar als ik nou vraag, wat is de functie van de priester? Dan word je geacht te zeggen, de functie van de priester is die van, met één woord, getuigen. Want wat moet de priester doen? Het woord Gods bewaren en dus en prediken. Het is de verantwoordelijkheid van de priester. Of in oud-testamentische termen recht spreken, de wet onderwijzen. Maar in het algemeen gewoon de waarheid prediken, het woord Gods. De lippen van de priester zullen de waarheid bewaren, enzovoorts. Dat is de verantwoordelijkheid van de priester. En het bewaren van de waarheid en daarna het prediken daarvan, in die volgorde, is dus de priesterlijke functie. En als je zegt, ik dacht dat de priesterlijke functie was het dienen van God, dan zeg ik, ja, dat zei ik ook. Toch. Dat is toch ten dienste van God zelf, dat zijn woord verbreid wordt, bewaard en verbreid wordt. Nou, dat is wat de priesters zouden doen, dat is de functie van Israël. En om die reden is de olijfboom dus ook een beeld van Israël. Dat staat ook zwart op wit in het Oude Testament, dat weet ik wel. Maar het gaat niet zozeer om het volk als zodanig, het gaat om de functie van dat volk. En daar is de olijfboom een beeld van. Van deze functie van het bewaren van het woord en van het leven en zo. Het voortbrengen van leven kan ook nog. Maar dus de getuigen. En dat is het dan. Overigens, vervolgens zouden wij de vraag stellen in naar aanleiding van Openbaring 11, vers 4, waar staat: deze zijn de twee olijfbomen. Zou de vraag gesteld moeten worden: welke twee olijfbomen? En omdat we uit Romeinen 11 komen, is de gedachte misschien eerst die twee uit Romeinen 11? Die twee uit Romeinen 11? Ja, dat is een beetje moeilijk met een tamme en een wilde. Dat is wel ingewikkeld. Bovendien weten we dat deze uitspraak uit Openbaring 11 van toepassing is, onder andere dan. Maar van toepassing is op Mozes en Elia. En die kun je moeilijk aanduiden als een tamme en een wilde olijfboom. Dus de volgende vraag is: hebben we nog een andere mogelijkheid dan deze zijn de twee olijfbomen, namelijk die uit Romeinen 11? En het antwoord staat er in mijn Bijbel netjes bij, gedrukt. Jawel, deze zijn de twee olijfbomen uit Zacharia 4.
Daarnaast jou, twee tammen.
Waar? Die, tammen, twee tammen, ja. Zijn zelfs tamtammen, ja. Nou goed. Maar we hebben inderdaad nog twee andere. Dus we zouden ze niet verwarren en denken dat hier in Openbaring 11 gesproken wordt over diezelfde twee als uit Romeinen 11. Dat is niet zo. Het zijn de twee olijfbomen namelijk, of olijftakken, maar olijfbomen in Zacharia 4. Want daar vinden we die profetie over die twee olijfbomen. En dat is een profetie onder andere dan over de komst van Mozes en Elia voor de wederkomst van Christus enzovoorts. Het is niet zo'n bekende profetie, maar ik ga hem ook niet bespreken. Waar het maar alleen om gaat nu is: de olijfboom is een beeld van Israël, dat kan aangetoond worden. Of de olijfboom is een beeld van een getuige. En daarna sluiten we het kort en zeggen: dat is hetzelfde. Want dat is Israël, dat volk wat inderdaad aan wie het woord Gods gegeven is om dat te bewaren en bekend te maken vervolgens. Daarover gaat het dus ook in Romeinen 11. We zeggen: het is Israël, maar het zijn er twee. En de een is tam en de ander is wild. De een brengt, is dus vruchtbaar, de ander is onvruchtbaar. Het gaat trouwens ook over de vettigheid van de olijfboom enzovoorts, die men deelachtig zou worden, maar dan uit alleen de tamme boom enzovoorts. Dus als het Israël is, dan vragen we meteen: ja, wie zijn dan die twee? Noemen ze het tamme deel en noemen ze het wilde deel? Dat is makkelijk genoeg. Het tamme deel, het vruchtbare deel, is dan het Joodse volk. En die andere, die wilde olijfboom, is dan inderdaad 10 stammen van Israël. Dat is helemaal niet zo moeilijk. En daarna gaat het verder. Want daarna staat er: zo enige, vers 17, zo enige der takken van de tamme olijfboom uiteraard. Hè, zo enige der takken afgebroken zijn. Nou, dat is toch niet zo moeilijk te volgen tot zover. Want het ging over: hebben zij gestruikeld dat ze vallen zouden. Het ging over hun val, hun vermindering. Men kan ook zeggen: ze werden afgebroken. En enige der takken werden afgebroken. En het gaat over de tamme olijfboom. Dan gaat het over, dus, laten we zeggen, het Joodse volk in de priesterlijke functie en onder de naam Israël. Maar een deel daarvan is ervan afgebroken op grond van hun ongeloof. Het is het verharde deel uit vers 25 dus. Hè? De verharding is voor een deel over Israël gekomen. Een klein deel niet. Een overblijfsel niet. Wel, het overblijfsel, dat kleine deel, is gewoon aan die boom blijven zitten. Maar het andere deel is afgebroken. Tot zover toch niet moeilijk? Gaan we weer verder. En gij een wilde olijfboom zijnde, in dezelfde plaats zijt ingaand. En gij die wilde olijfboom, of takken daarvan, dat maakt me nou niet uit, maar die wilde olijfboom wordt gezet, geënt, heet dat, in de plaats waar eerst die andere takken zaten, die afgebroken zijn. Dat is ook niet zo moeilijk, want de vraag is dan, gij, een wilde olijfboom zijnde, wie zijn dat? Nou, daar ontstaan dikwijls wel de problemen. En toch is het, wat wij allemaal gezien hebben, niet meer zo moeilijk. Gij een wilde olijfboom. Wel, tot wie spreekt de apostel? Wie zijn gij? Gij heidenen. Ik spreek tot u heidenen, stond er. Vers 13. Ik spreek tot u heidenen. Dus het zijn heidenen. Niettemin zijn ze dan een wilde olijfboom. Dus toch een olijfboom. Nou, wie zijn het dan? Geen enkel probleem. 10 stammen. Kan niet missen. Ze zijn afkomstig uit de 10 stammen. Dat zijn heidenen, want dan zijn ze niet joden. Dan maken ze al geen deel meer uit van het volk als zodanig. Van het officiële volk gods. Ze zijn immers onvruchtbaar. En dus eruit gezet. Enzovoorts. En dus gelovigen, kennelijk, in de eerste plaats, uit de 10 stammen van Israël. En waar vind je die? Wel, als u mij vraagt, waar vond je in Bijbelse tijd gelovigen uit de 10 stammen van Israël? Dan roep ik meteen, in Rome. Want daar had je die gemeente, een heidense, namelijk niet-Joodse gemeente, ten huize van de Britse vorst. In het palaatje Britannicum. Dus je komt daar terecht. Ik kan niet missen, op meerdere manieren niet. Gij dus. Gij wilde olijfboom zijn, de in derzelfde plaats zijt ingeënt. En des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden. Ze hebben dus deel aan de positie en aan de zegeningen van wat oorspronkelijk Israël was. En wat ook met recht Israël genoemd moet worden, omdat het gaat om dat priesterlijke volk. De getuigen, dat volk van getuigen. Dat volk van eerstelingen uit vers 16. En van eerstgeborenen dus. Daar gaat het om. En er vindt hier dus een soort zuivering plaats. Men kan zeggen, het was oorspronkelijk het Joodse volk. Ja, maar daarna moet ik zeggen, maar ongelovigen uit de Joden werden eraf gesneden. Dan hou je alleen de gelovigen over. En aan de andere kant, 10 stammen werden daarop geënt. Niet eens takken, want er staat er niet eens. Hè? Gij een wilde olijfboom zijnde. Net alsof die hele wilde olijfboom in de plaats komt van de afgebroken takken van de tamme olijfboom. En wat je dan hebt, ja, nog steeds Israël. Maar er heeft wel een verschuiving plaatsgevonden. Een verwisseling, om zo te zeggen. In hoge mate een verwisseling. En daar gingen deze hoofdstukken over. Nou goed. Maar er staat, als dat zo is, en waar dat zo is, en waar gij, heidenen, in die plaats zijt gezet, en dus des wortels en der vettigheid des olijfboms medelachtig zijt geworden, daar zou men niet hoogmoedig zijn. Dat is het volgende vers. En let op hoe het er stond, hè, vers 17, des wortels deelachtig. En daarmee de vettigheid. Vettigheid staat voor zegeningen, zo zonder meer. En wortel, hadden we al gezien, staat voor eerst geboorterecht.
Is toch gewoon een synoniem voor ingezet?
Vettigheid?
Nee, als synoniem. Als ingeënt zijn, als wel.
Ja, dat kan. Ja, ingezaaid zijn. Daar deel aan gekregen hebben, is de gedachte. Maar wortel staat voor eerst geboorterecht. Dus deze takken krijgen deel aan het eerstgeboorterecht van deze boom, om zo te zeggen. En voor zover Israël eerstgeborene was, komt het terecht bij een ander volk. In hoge mate althans. Hè? Heel fundamenteel. Komt terecht bij de wilde olijfboom. En dan verder, want verder blijkt het geen probleem te zijn. Er staat, roem niet tegen de takken. En indien je dat toch doet, dan zou men beseffen, gij draagt de wortel niet, maar de wortel u. Dat wil zeggen, voor zover deze bevoorrechte positie terechtgekomen is bij de 10 stammen van Israël, is het nog steeds op basis van de roeping van Israël, en het is tot ons, ik zeg maar ons voor het gemak, is tot ons, dan wel het is tot hen gekomen, via het Joodse volk, wel degelijk. Ik kan trouwens niet missen, want in een ander verband leren wij gewoon, we hebben deel gekregen aan de Heer Jezus Christus en zijn met hem gezegend, in hem gezegend, met elke geestelijke zegening. Maar de Heer Jezus is de Jood bij uitstek, hè? En zelfs het hoofd van de stam van Juda. Het is wat raar om te zeggen, maar hij is stamhoofd, het opperhoofd van Juda. Stamhoofd van die stam van Israël. Dus het is Joods. En op die basis hebben wij er deel aan gekregen. Dan hebben we die nog. Dus geen enkele zin om ons te roemen ten koste van de Joden. Dat is die status natuurlijk niet voor niks. Want we weten hoe de rest van de geschiedenis eruit zag. Waarbij de christenen, zal ik maar zeggen, in het algemeen over het zich gekeerd hebben tegen de Joden. Hè? Maar niet tenminste, dat zou je niet doen. Want wat wij hebben ontvangen komt juist daar vandaan, uit de Joden. Nou goed. Gij draagt de wortel niet, maar de wortel draagt u. En dan staat er, vers 19... Gij zult dan zeggen, de takken zijn afgebroken opdat ik zou ingeënt worden. Zo van, de Heer moeten we hem goed met ons voor hebben. Want terwille van ons heeft hij die anderen opzij gedaan. En dan zegt de apostel, ja, dat is zo, vers 20. Het is wel. Dat wil zeggen, dat is inderdaad correct. Maar hij herhaalt het en zegt, zij zijn door ongeloof afgebroken. Dat lijkt me ook duidelijk. Dat was hun val, hun vermindering, enzovoort. En dan staat er, en gij staat door het geloof. En ik zeg het maar meteen goed. Want je kunt natuurlijk zeggen, wij staan daar omdat wij gelovigen zijn. Maar het gaat niet zozeer om ons individueel. Het gaat om een heel volk. En het ging ook niet om takken, hoewel we het meestal zo zeggen, maar om een hele complete wilde olijfboom. Waarom niet? Het zal wel een kleintje geweest zijn dan. Maar dat maakt niks uit. Een hele, dat is maar één. En de apostel zegt dan, zij zijn door ongeloof afgebroken, maar het is het ongeloof van het Joodse volk als zodanig eigenlijk. En daarna, en gij staat door het geloof. En waar het over gaat is niet zozeer over de gemeente, maar over die 10 stammen van Israël. Want de gedachte is dat de ingeënte takken eventueel samen met de takken die zijn blijven staan, samen de gemeente zijn. Hebben jullie? Maar hier richten zich alleen tot de ingeënte takken, die van de wilde olijfboom afkomstig zijn, of die de wilde olijfboom zijn. En dat is niet de gemeente. In het gunstigste geval slechts een deel van de gemeente. Maar dat kan het natuurlijk ook niet zijn. Nee, het is die 10 stammen van Israël, die hele wilde olijfboom, die op die plaats gezet is. En hoe is die wilde olijfboom in die plaats terechtgekomen? Door geloof, staat er. Gij staat door geloof. Heb je dat? Dat betekent gewoon dat inderdaad Jozef of Efraïm, of hoe je hem maar noemen moet, dat volk, hè, op die plek terechtgekomen is, doordat het volk als volk inderdaad officieel, en officieel kan dat, tot geloof kwam. Dat was de bekering van het toenmalige Britse vorstenhuis. En omdat het vorstenhuis is, vertegenwoordigt het hele volk. En waar dus het vorstenhuis tot geloof komt, wordt dat beschouwd als de bekering van het hele volk. Zo werkt dat in de Bijbel. Zie? En er staat er nu vervolgens, zij zijn door ongeloof afgebroken en gij staat door het geloof. Zijt dan niet hooggevoelende of hoogmoedig, maar vrees, want is het dat God de natuurlijke takken, de Joodse takken namelijk, niet gespaard heeft. Want toen ze ongelovig waren op een bepaald tijdstip heeft hij ze afgebroken. Zie toe dat hij ook mogelijk, optie, zou kunnen, dat hij ook mogelijk u niet sparen. Want waar het gaat over een heel volk in een officiële positie en zelfs een gewoon aardsvolk in deze bevoorrechte positie, kan het natuurlijk net zo goed zijn dat als dat andere volk, namelijk die 10 stammen van Israël, niet gelovig blijven, dat ze afgebroken zullen worden. Soms denk ik, wel als dat volk in die positie terechtgekomen is door het geloof van, en dus de bekering van het Britse vorstenhuis, dan komt wel eens wezen dat waar het Britse vorstenhuis het laat afweten en niet langer gelovig is. Want dat kan, hè. Van een familie kun je dat zeggen. Het is niet langer gelovig. Toch? Ja. Dan komt wel eens wezen dat God met dat vorstenhuis het hele volk terzijde stelt. Opnieuw. Weer een helemaal ongelovig volk. En met het Joodse volk is dat in het verleden meerdere malen gebeurd. Met de 10 stammen is het sowieso al eens gebeurd in het verleden. En waarom zou het zich niet herhalen? Trouwens, de 10 stammen hebben wat dat betreft nog wat te goed. Want met de Joden is het al 2 keer gebeurd. En met de 10 stammen nog maar 1 keer. Zodat te vrezen valt dat het met de 10 stammen alsnog gebeuren zal. Ook voor de 2e keer. En dat is dan aan het eind van onze bedeling. En misschien wel nu. Zo langzamerhand. Hè? Ik weet niet hoe nauwkeurig u dat berekenen wil. Of u het op een dag nauwkeurig wil hebben. Of gewoon in een tijdperk. Maar dat wij in dat tijdperk leven. Als het een tijdperk is. Dat lijkt me wel duidelijk. Want daar gaat het hard naartoe. Verhoudingsgewijs zijn er nog nauwelijks gelovigen over. En om te blijven bij die koningshuizen, de vraag is hoeveel geloof je daar nog in vindt, langzamerhand. Nee, dat geldt voor het Nederlandse net zo goed. Maar, hè? Toch? Ik denk dat er in de hoofdlijn van die familie toch niet zoveel meer zit inmiddels. Ik weet het niet, maar... ik weet niet, ze mogen zich er zeker niet over uitlaten, hier in Nederland. In Engeland laten ze zich sowieso nergens over uit. Daar raken ze ook zo gefrustreerd van. Daardoor gaat het mis met die mensen, ook individueel. Als je nooit wat mag zeggen, dan word je vanzelf gek, hoor. Maar goed, laat ik het daar verder niet over hebben. Maar aan de ene kant zeggen wij, nou, in Nederland, prinses Irene is een van de leidinggevende figuren in de New Age-beweging, want dat komt er in de praktijk op neer. Aan de andere kant verdenkt men, aan de andere kant van de zee, dus verdenkt men Charles daarvan, van precies dezelfde soort standpunten enzovoort. Prins Bernhard. Nou, die heb ik helemaal nooit zo, nooit als een gelovige gezien, mijn zuster. Met alle respect wat ik overigens voor de man wel degelijk heb, absoluut. Maar ik heb nooit iets van geloof in hem kunnen vinden. En anders dan heeft hij het te weinig laten blijken. Maar dat heb ik er nooit in gezien. In prinses Juliana wel, overigens. En in prinses Margriet ook trouwens. Als er 1 gelovige bij is, is prinses Margriet, denk ik. Ik weet niet hoe het nu is, maar uit het verleden weet ik dat. Mag vooruit, laat me zitten. Is ook niet zo belangrijk, maar in elk geval, en dan hoef ik er helemaal niet op deze wijze op in te gaan, in elk geval, aan het eind van onze bedeling, wanneer alle gelovigen van de aarde worden weggenomen, blijf je vanzelf over met een volstrekt ongelovig volk. Er zijn alleen maar ongelovige volken. Geldt voor zowel Joden als voor de 10 stammen, wie het ook zijn mogen, als voor de heidenen. Dus dan wordt het vanzelf anders. En wat de schrift daarvan zegt, hebben we al gelezen. Ik moet nog even grote stappen nemen, want ik moet het afronden. Het is hoogste tijd, maar er staat in vers 25... dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Dat zijn dus die afgebroken takken, zeg maar. Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Tot aan de opname van de gemeente dus. Maar dat is hier het punt verder niet, maar dat is wel wat het is. En alzo, namelijk door geloof, maar ook daarna pas, alzo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob, enzovoorts. En dan gaat het over het nieuwe verbond, dat uitdrukkelijk zowel met de 10 als met de 2 zou gesloten worden. Hier gaat het over heel Israël, en dat is wat aan de orde komt straks, na de opname van de gemeente. Dat begint dan weliswaar bij de Joden, maar na de Joden gaat het meteen verder met de 10 stammen, uiteraard. En dat gebeurt in, of anders aan het eind en na de 70ste week van Daniël. De 70ste week eindigt immers met de officiële bekering van het Joodse volk. Maar onder het Joodse volk geacht wordt aan het hoofd van heel Israël te staan. Omdat daar de koning uit voorkomt, wordt het toegerekend aan heel Israël. De 12 stammen, aan wie dan ook prompt eerst het evangelie gepredikt zal worden. Van de 2 na de 10 eerst. Nou goed, daar zal ik het verder nou niet over hebben. Dat hebben we ook al eens gedaan hier hoor. Dus ik laat het maar even voor wat het is. Maar als u maar bedenkt dat ook in onze bedeling wel degelijk sprake is van de 12, dan wel 13 stammen van Israël en hun bijzondere positie in de wereld. Die kennen wij gewoonlijk niet, omdat we dan meteen spreken over de gemeente, de kerk in plaats van Israël. Maar in werkelijkheid ligt het genuanceerder. En je komt er vanzelf bij, omdat anders dit soort schriftgedeelten als hier in Romeinen 11 absoluut niet te verklaren zijn. Want van de gemeente kun je nooit zeggen dat de gemeente zal afgesneden worden weer op grond van ongeloof. Het bestaat absoluut niet. Maar je kunt wel zeggen van een wilde olijfboom die gedurende de tegenwoordige tijd een bedeling deel heeft gekregen aan de zegeningen van Israël. Namelijk van Juda eigenlijk dan, wat er van over was. Maar het is een tijdelijke situatie. Daaruit ontstaat weliswaar de gemeente enzovoort. Maar het is niet helemaal hetzelfde, daar gaat het maar om. En vandaar de waarschuwing van vers 21. Wat is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft? Dat waren Joodse. Ziet hoe dat hij ook mogelijk u, die hele wilde olijfboom, niet sparen. En zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. De strengheid wel over degenen die gevallen zijn, gestruikeld zijn over de steen, weet je wel. Maar de goede tierenheid over u, indien gij in de goede tierenheid blijft. Anderszins zult ook gij afgehouden worden. Tot wie wordt dit gezegd? Gij. Indien gij in de goede tierenheid blijft, anders zult ook gij afgehouden worden. En dan kun je zeggen, ja, de brief is geschreven aan gelovigen, want dat blijkt uit de eerste verse van de brief. Zeggen, ja, maar nou even wat nauwkeuriger. Dit stukje is met grote nadruk geschreven aan gij, heidenen in Rome. En wie waren dat? Koning Caradoc, de koning der Britten, in dezelfde soort gevangenschap als Paulus. Het was een keuze en hij koos voor de gevangenschap. En dat heeft hij gedaan, net als Paulus, en ze ontmoeten elkaar in hun beider gevangenis enzovoorts. Dat verhaal steekt erachter. En ik zou niet weten op welke wijze deze woorden op heidenen in het algemeen zouden kunnen worden toegepast. Want heidenen kunnen de gelovigen zijn, maar ze kunnen nooit meer afgesneden worden. En als ze deel uitmaken van de gemeente, maken ze deel uit van het priesterlijke volk. Wij kunnen ook niet van de gemeente afgesneden worden. Niet van Christus, niet van eeuwig leven, niet van de gemeente. Kan allemaal niet. Dus je kunt het op geen andere manier toepassen. En daarna, sinds wanneer worden heidenen voorgesteld? De verzamelde heidenen door één wilde olijfboom. En sinds wanneer zouden dan al die heidenen in deze positie terecht zijn gekomen door geloof? Dus allemaal geen antwoord op te geven. En vandaar dat er oeverloos over wordt nagedacht en gefilosofeerd. Men komt er niet uit. Maar de oplossing van het probleem is inderdaad gelegen in de identiteit van die wilde olijfboom. Dat is niet de gemeente, dat is een specifiek heidens volk. Namelijk dat met die Israëlitische achtergrond. En een mooi voorbeeld, met die langzamerhand staakje freewheelen heet zoiets in mijn vakjargon. Laat me zitten. Want mijn bandje loopt aan het eind, dus ik praat er nu overheen. Een prachtig voorbeeld daarvan ken ik uit de Oud-Testamentische geschiedenis van Jacob, die met al zijn zonen Esau tegemoet trok en beducht was voor het gevaar. Want hij wist niet hoe Esau zou reageren, of hij nog boos was na 20 jaar of niet. Toch? Ja, misschien niet, maar als hij zou zien hoezeer de Heer Jacob gezegend had, zou hij alsnog jaloers worden wellicht. Dus je kan het niet weten, hè. Dus wat deed Jacob? Hij verdeelde vrouwen en kinderen in twee groepen.